Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie. Ik moest het even opzoeken, want het is echt lang geleden. September 2020, dat ik hem online zet in ieder geval. Aflevering 6. Nou, we zijn godsamme 200 afleveringen verder. Toen sprak ik jou, Faya. En ik heb hem vandaag. Niet helemaal hoor. Maar ik luister eigenlijk nooit terug. Maar ik dacht eventjes kijken. Waar we het over gehad hebben. Is leuk hoor.
Ja, over mijn affirmatie toch?
Ja.
Alles wat ik doe is een succes. Dat niet toch?
Ja, ken je hem nog steeds? Dat vroeg
ik
me al af.
Ja, ik doe hem niet meer. Maar alles wat ik doe is een succes. Iedereen wil met me werken. Geld stroomt op alle mogelijke manieren mijn leven in. Ik ben gelukkig of zoiets.
Ja, nou, en hij begint. Dat vond ik zelf, vind ik dat wel echt de mooiste. Ik ben goed zoals ik ben.
Ik ben, ja.
En die vind ik heel lekker. Nou ja, laat ik daar dan gelijk mee beginnen. Want ik spreek jou met liefde naar aanleiding van je nieuwe boek. Killer Mindset. In 12 stappen naar de beste versie van jezelf. En dan denk ik gelijk, hey, wacht even, ik ben goed zoals ik ben, naar de beste versie van mezelf, snap je?
Ja. Eigenlijk zou daar moeten staan naar de echte versie van mezelf. Alleen, dat is weer te spiriwiri, niet commercieel genoeg.
Ja, precies. Nee, dat is eerlijk. Ja. Dat is het,
maar dat zeg ik dan in mijn uiting, het gaat eigenlijk over de echte versie van jezelf. Maar ik geloof dat je jezelf altijd mag verbeteren, maar wel vanuit een plek dat je jezelf al goed genoeg vindt. Dus het is niet zeg maar zo dat je niet beter mag worden, niet sterker mag worden, niet gezonder mag worden, niet slimmer mag worden. Maar dat je wel niet vanuit weerstand, vanuit hoe je nu bent, dat doet. Dus vanuit, ik ben nu al goed genoeg, hoe ik eruit zie, waar ik sta.
Eigenlijk,
hoe ik me voel, maar het mag wel nog beter.
Ja.
Dat is het eigenlijk. Ja. Dat is ook een beetje waar het boek over gaat.
Nou, en dat is denk ik, dat was toen nog vrij nieuw. Het hele manifesteren en hoe jij dat ging uitleggen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dat is niet uitgaande van een soort ontevredenheid, maar gewoon, vanuit ambitie.
Ja.
Maar wel dat je al tevreden bent zoals het nu is. En dan trek je het aan. En
ja, want manifesteren gaat eigenlijk alleen maar als je je goed voelt.
Ja.
Omdat je die 60.000 gedachten hebt op de achtergrond. Ja, en als je je niet goed voelt, zijn die vaak gewoon negatief.
Ben je dat aan het manifesteren?
Ja,
dat
ben je
bedoel
dat
je
aan het manifesteren? Want mensen denken altijd, manifesteren doe je op een momentopname als je visualiseert of als je even een affirmatie doet, maar je doet het de hele dag. Je staat van zijn, waar je over nadenkt, dat is eigenlijk manifesteren, heel de dag.
Nou ja, en jij laat ook zien dat manifesteren ook niet achterover zitten is, maar ook gewoon vragen. Ik bedoel, het is een bekend voorbeeld inmiddels, jij hebt het zelf vaak gebruikt en ook in het gesprek 3 jaar geleden, van hoe jij een paard manifesteerde. Maar even voor de duidelijkheid, dat heb je wel gewoon gevraagd.
Ja.
Snap je? Dus dat is even.
En er alles voor gedaan.
En er alles voor gedaan. Maar wel, en echt ook dat je vader, geloof ik, zei van, maar dan moet je wel.
Een gratis stal, want jullie hebben er geen geld voor.
En dan ga jij overal aanbellen om een gratis stal. En dat, dan vind ik manifesteren ook weer gewoon.
Ja, dat staat ook nu natuurlijk in mijn boek. Want dat was mijn eerste contact met manifestatie, dat het lukte. Maar wat ook belangrijk daarin was, is als kind van 12. Heb je geen idee over geld? In ieder geval ik toen niet. Of wij dat nou wel of niet konden betalen. Ik wist de waarde van 3000 gulden niet, wat mijn vader me uiteindelijk gaf. Dus er was ook geen beperkende gedachte van, misschien kunnen we het niet betalen. En
lekker hier, is dat,
ja,
hè?
Als volwassen persoon kan je wel denken, ik wil in een villa wonen. Maar ergens denk je ook, maar dat is niet realistisch.
Nee.
Want dat kost zoveel. En ja, dan gaat je manifestatiekracht. Ja. En als kind had ik dat natuurlijk helemaal niet. Ik dacht gewoon, ik wil een paard. Kan mij het schelen. Weet ik veel wat dat kost. En mijn moeder was een beetje teleurgesteld erover, over dat verhaal in het boek. Want ze zei, die gratis stal. Ik heb dat paard lopen betalen met mijn schoonmaakbaantjes. Want die gratis stal had ik natuurlijk wel gevonden.
Ja.
En we gaan bij ons aan de overkant. En toen had mijn stiefvader daar een stalletje op gebouwd. Het was een weiland. Maar toen bleek dat veengrond. En Rocky, mijn toen 2-jarige, net zo oud als die mannen hierachter, kwam toen. En die zakte toen tot zo
tot
in die veengrond.
Oh,
dus die moest helemaal.
Dus
na een week moest ik daar weg. En mijn vader, die was natuurlijk met de Noorderzon vertrokken weer. Nadat hij 3000 euro had achtergelaten. En mijn moeder had een uitkering.
Ja.
En
dus die moest.
De stal kost 350 gulden per maand. Dus mijn moeder moest toen extra schoonmaakbaantjes doen. Dus ik vertel, ik zet het nu even
Dit had het in het boek wel mogen halen, ja.
Nou ja, maar dat... Ja, dat filmt zij denk ik ook, maar het gaat over manifesteren. Eigenlijk zegt dat juist van, ik had daar allemaal geen rekening mee gehouden natuurlijk. Nee. Want daardoor heb ik het ook gemanifesteerd.
Het was een stal.
Mijn moeder heeft dus echt jarenlang nog die fonie betaald. En weet je wat het is? Mijn vader had ik natuurlijk helemaal geïdealiseerd, want die kwam die 3000 gulden brengen. En mijn moeder, die kreeg natuurlijk mij als puberteit op haar dak. Dus zaten een paar dingen in het boek wat daar wel een soort van...
Heb je die later dus niet van tevoren lezen?
Nee, dan? Dat had ik misschien moeten doen. Want ik had ook een fout gemaakt over hindoeïsme en zo. Oh. Dus het was geen hindoeïsme, het was iets anders. Die Babaji waar we dan in geloofden. Maar het ziet er allemaal voor mij hetzelfde uit. Met een sari en een stip op je hoofd. Maar ja, dus daar had ik wat foutjes in. Maar uiteindelijk is het all good. Ja, stond het wel mooi. En de mensen waar ik mijn hele jeugd ben gekomen. Tineke en Ilko, die zeg maar... ook de ashram hadden en waar ik me echt heel veilig heb gevoeld als kind ook. Toevallig kreeg ik van Ilko, hij is een zenmeester nu, hij doet heel veel meditatie vandaag. Oh, het is wel heel zen, je boek. Dus hij heeft het ook gelezen en zij hebben niks aangemerkt. Dus ik hoop dat iedereen blij is verder.
Ja. Nou ja, het is een heel super eerlijk en oprecht boek, zoals mensen jou hopelijk kennen of niet, dat weet ik niet. Dat wil ik nog wel even meegeven, want dat vond ik echt top. Dus jij bent laatst bij een webinar van mij geweest met Koekeroe. En ik deed een beetje een soort aftertalk met een klein groepje. En wat ik heel tof vond, was dat er een Belgische dame was. En die kende jou niet. Die kende jou niet als zijnde bekend poppetje. En die was zo onder de indruk van... Jij vertelde over, nou, we zijn nu bij je thuis. De oplettende kijker of luisteraar heeft al een hond gehoord. Jij had een heel... Ja, een verhaal over je hond en het was allemaal heel persoonlijk. En ik vond het zo mooi, want wij, Nederlanders zeg ik maar even, wij kennen allemaal Faya Laurens en dat kan positief zijn. Maar soms, nou ja, dat zal je ook hebben, zullen ook mensen denken, oh ja, moet zij hier wel hebben?
Ja,
nou,
inmiddels
heb jij dat wat minder, want ja, nou ja, je hebt al wel een soort imperium opgebouwd, maar je was natuurlijk ook heel lang nog gewoon de soapactrice, zal ik maar even zeggen.
Oh ja, dat
zeggen. Ook, ja. En ik vond het zo leuk dat deze Belgische dame gewoon blanco... Ja, naar jou keek, naar dat webinar en echt overweldigd was door, door de echtheid. En ze had echt zoiets van, ja. En toen kwam ze er later achter in dat gesprek met allemaal Nederlanders. Oh, het is een bekend iemand. En dat vond ik echt top.
Oh, wat leuk.
Ja, we zijn nu dus bij jou. Ja,
en Belgen zijn natuurlijk ook wat meer voorbehouden, hè?
Ja,
dus ik vertel gewoon
hierna. Jij, het ging over hondenpoep en over met je kinderen en je ouders. Ja. En Nee, maar dat is wel heel krachtig. We zijn hier nu, vind ik ook super tof. En ligt ook een beetje aan mijn situatie. Ik ga het denk ik toch wel weer thuis doen. Maar ik zit er nog een beetje mee met Josephine. En nou ja, lang van kort, het kon hier ook. En daardoor heeft het nu al voor mij een hele extra laag gekregen, dit gesprek. Want dit is, voor hoe lang het duurt, ook even jouw retreat center. Jij bent paardencoach. Mag ik dat? Dat is toch gewoon wat je bent? Ja. En dus jij zegt, als je hier toch bent, we gaan even een sessie doen. Ik vind het moeilijk om je woorden aan te geven, want ja, dat is echt, dit gaat puur over gevoel. Dat is ook de kracht van paarden, want dus jaren geleden, ik liep bij de psycholoog en we hadden goede gesprekken en er werd mijn hoop duidelijk over mijn jeugd en wat dat ook het bekende poppetje, het mannetje van de radio allemaal voor een effect had en wat blowen voor een slecht effect had. Maar eigenlijk kwamen we niet verder omdat, zoals zij zei, jij kan zo goed lullen. En dat had ze me mee, want ja, ik heb echt wel stappen gezet bij haar, maar wel tot op zekere hoogte. Dus zij zei, ik denk dat jij een paarden... coaching-achtig iets moet doen. Dit is echt way back. Ik was denk ik 25 of weet ik wat. Nou oké, dus ik naar Spanje toe. Sowieso vond ik dat al wel spannend, want echt helemaal, nou ja, gewoon speciaal daarvoor weg. Nou, het heeft superveel indruk op me gemaakt, want inderdaad, ik kon even niet meer lullen en ik moest vooral duidelijk zijn in wat ik wilde. Nou, als ik iets niet kon in die tijd, was het dat wel. Dus die paarden die sloegen op hol, gingen rondjes om me heen draaien, terwijl ik ze stil moest maken en ze over een ding heen laten springen. Nou, dat was echt de kracht van paarden. Ik heb dat later nog eens dunnetjes overgedaan met Juriaan, dokter Juriaan, omdat hij bij mij te gast was en hij zoiets had van, nou, we gaan eraan proeven. Nou, toen was ik wel iets verder in het proces. En jij deed net een oefening met mij, die ik weer met mensen heb gehad. Ik heb een keer, nou, echt ook een aanrader, je bent ook wel zo'n soort... Nou ja, dat lees ik heel erg in je boek. Alles wel een beetje geprobeerd. Dus ik heb een keer een ketamine-ecstasy-achtige sessie gedaan. Nou, misschien moet jij het niet doen, want jij hebt echt een soort ecstasy-verslaving, geloof ik.
God, ja. Ja. Zou ik ook niet zo snel meer
nee,
doen.
Okay, nee, oké. Nou, dit was een coachingsgesprek met... onder invloed... Oh, van ecstasy. Helemaal, ja, ecstasy en ketamine.
Tegelijkertijd.
Ja, dat moest dan, ja.
Oh,
ja,
naast,
ja, tegelijkertijd. En dan heftige gesprekken, of intieme gesprekken. En dan kreeg je daarna, dit was echt een mooi eraan, kreeg je nog een massage. Of, ik heb het twee keer...
Met een happy end of dat
nee, 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 nee. Maar dan, het was heel erg vanuit de gedachte. En dit is voor mij altijd wel...
Om het ecstasy, dan ben je wel helemaal...
Nou, dat was zo. Nee, sterker nog, ik heb het twee keer gedaan. Bij de tweede sessie ging er een vrouw op mij liggen.
Oh my god.
Maar gewoon alleen maar de hele tijd op mij liggen. Het was niet zozeer seksueel, sensueel. Het was gewoon vooral... Wow, het was overweldigend.
En wat had dat precies voor doel?
Nou, het doel was dat je eerst gewoon heel erg ging praten, maar later dat je het ook, en daarom kreeg je die massage, dat je het ook echt ging voelen. Dus dat je alle kennis, en dat waren echt diepe gesprekken, urenlang voor mijn gevoel, nou, het was een paar uur, en dat je het daarna ook even in je lijf ging voelen. Vond ik echt heel waardevol. Maar daar zat dus een opdracht in, was een kleed en dat was dan mijn cirkel. En er mocht niemand in die cirkel. Dat was gewoon van mij. En die gast, die coach of die therapeut, of wat ik zeg, die ging dus de hele tijd dan zo aan het randje zitten en dan steeds toch naar mij toe. Nou, ik zal je eerlijk zeggen, tranen over mijn wangen. Want ik was gewoon, ik dacht, doe dat nou niet. Dit is mijn grens, we hadden afgesproken dat je het niet zou doen. En dan duwde ik hem wel een klein beetje, maar ik had echt geen zin om echt geweld te moeten gebruiken. Hij was al gewoon over mijn grens heen gegaan. Het was echt niet tof. En het zei een hoop over hoe ik niet bij machten was om mijn grens aan te geven. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus jij zegt mij dat net hier buiten. Voor de mensen die luisteren, ik laat straks fire lullen. Ik ben alleen maar aan
het Nee, ik vind het heel interessant. Ah,
ja. Ja. Nee, ik ben hier echt vol van. Dus jij zegt, of jij, wij lopen hier zo naar buiten en jij zegt, wat is je vraag? En ik denk eigenlijk, ja, heb ik echt een vraag? Nou ja, ik zit in een behoorlijk proces als het gaat over allemaal leuke nieuwe dingen. Namelijk, en ik ben vader geworden en ik ben baasje van een nieuw radiostation. Kan ik dat allemaal zijn en kan ik dat hoog houden en kan ik die rol pakken? En vervolgens kom jij met teken je cirkel aan dat paar. En ik denk even, oh god, daar gaan we weer. En ik...
Ja, dus even nog even goed uitleggen. Ik zei teken maar je eigen cirkel, ja. Je eigen ruimte, ja. Op de grond, in het zand. En ga daar maar in staan. En zorg dat het paard buiten jouw cirkel blijft.
Ja. Nou, ja. Ik zit hier vol trots, om eerlijk te zijn. Want ik was de man.
Ja,
ja. Mooi. Of misschien is het gewoon een heel mak paard. Nee, dat was het niet, want ik voelde wel die kracht.
Een paar keer was het ook een kleine weerstand.
Ja, zeker, zeker, zeker. En ik bedoel, ik zou liegen als ik niet ook het echt wel heel spannend vond. Maar dat zei ik jou na afloop ook. En dan gaan we beginnen, want ik weet niet of mensen dit echt kunnen voelen. Maar wat het mij gebracht heeft zojuist, is dat ik echt wel krachtig mag zijn, maar ook heus wel mag twijfelen, weet je wel. En juist daarin een soort eerlijk zijn, in hey, ik doe wat ik kan als baas zijnde, als vader zijnde. En ik sta er echt wel voor, maar het is, maak er geen stalen houding van, want dan word je zo omvergelopen. Zou een paard sowieso niet pikken.
Mooi.
Ja.
Ja, ik merkte ook bij jouw vertrouwen dat het al goed was.
Ja, en ik ging er een paar verzorgen en zo. Hoe, ja, dit is moeilijk om woorden aan te geven, omdat we het nu even specifiek over hierop ingaan. Hoe verklaar jij de kracht van paarden?
Ik denk dat ze gewoon ten aller tijde reageren op je energie, waar je mee komt, zeg maar.
Dus echt altijd die voelsprieten gewoon.
Op energie, ja. En dat zie je aan alle kleine paardentaaldingen die wij natuurlijk heel goed hebben geleerd tijdens de opleiding ook. Ik wist al de grote signalen, hè, oren in je nek, trap, dat weet ik al. Maar nu ken ik ook de kleine signalen. Dus bestudeer ik ze ook vaak met elkaar. En dan zie ik hun communicatie met elkaar, zeg maar. Maar ze reageren en dat is heel mooi. Want als ik dan zo'n groepsessie doe, dan denken mensen, ja, maar nu reageren ze op de hele groep. Want het is allemaal heel veel energie. Ja. Dus ze pakken die hele boom met energie. En dan zie je dat we doen dan groepen van 8, toevallig morgen weer zo'n groep. Dat ze op ieder persoon anders reageren. Dus er zijn mensen die hem niet kunnen aanraken. Jij hebt echt met hem staan knuffelen.
Ja.
En hij kwam ook bij je. Maar er zijn echt mensen, die kunnen hem niet aanraken. Er zijn mensen, daar loopt hij zo voorbij. Maar er zijn ook mensen, daar gaat hij echt zwaar over hun grens heen. Ja. Echt gewoon, dan pakt hij hun balken weg. Want dan laat ik, wat ik vandaag jou liet doen met een tekenen, doe ik ook wel eens met balken of iets. En dan die gooit hij gewoon in de lucht. En dan gaat hij dat helemaal kapot maken, weet je wel. En dan, ja, dat is
ongelooflijk.
En dat is super grappig. Want als ik dan ze zeg maar allemaal naast elkaar zet in hun eigen ruimte, dan zie je dus, als zo iemand van tevoren heeft aangegeven, ja, ik vind het heel moeilijk om mijn eigen plek in te nemen in de wereld, of mijn grenzen aan te geven, of wordt altijd zo moe dat ik andere mensen help. Daar gaat hij echt in staan. Daar gaat hij. Mensen gaan ook uit hun eigen ruimte.
Ja. Ja,
die gaan uit hun ruimte en die geven dan de ruimte aan hem. En die lopen zelf weg.
Wat en alles zegt over hoe ze dat in het leven doen.
Ja, en mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van, ja, ik wil meer verbinden. Ik zal wel meer mijn hart open. Dan loopt hij zo langs.
Ja, maar dat is wel, dat voelde ik heel even. Dat gevoel van afwijzing. Want een paar keer heel subtiel, maar toch wende hij even zijn hoofd af. Oeh, en dan denk ik, wacht even. Wij stonden toch lekker met elkaar te zijn, weet je wel? Dat...
Maar dat is dan weer om op te reflecteren. Waar gaat dat dan over,
ja, die afwijzing? Nou, gewoon heel erg dat ik toch ook wel niet zozeer gezien wil worden. Ja, weet ik niet. Ik denk toch de classic. Ben ik wel goed genoeg?
Ja.
Ja. En dat brengt me bij jou, want bij jou heeft, en dat zat ik dan weer natuurlijk op mijn situatie als pas geworden vader te reflecteren. Bij jou heeft je vader wel ontzettende impact gehad op je leven. Ja, altijd natuurlijk je ouders. Maar ja, kan je een beetje uitleggen? Nou ja, kan je dat uitleggen? Wat voor een...
Nou, dat heb ik natuurlijk hier helemaal op mijn 42e Connecting the Dots gedaan. En dat besef ik me nu dus ook. Ik heb me heel erg geïdealiseerd als kind. Ik kreeg zo'n paard of een keyboard of dure dingen. En mijn moeder heeft de ellende gehad van mijn puberteit. Maar eigenlijk is alles wat ik hier heb, denk ik, wel gebaseerd op kijk mij en... zie mij. En dat was die man die mij niet zag. Die vader die mij niet zag. Die gewoon mij niet kwam opzoeken. Nee. En toen ik in dat huis woonde, daar aan de Valentijnkade, met die boze stiefoma en alles, gewoon niet kwam. En dat had ik toen niet zo door. Maar later wel. Want toen hij dus doodging, toen zei hij ook tegen mij, ik heb nog voor hem gezorgd tijdens zijn sterfbed, zeg maar. Hij belde mij wel echt dat hij kanker had. En toen ben ik daar in huis gegaan eventjes. En toen zei hij, en toen was echt vlak voordat ik doorbrak in Goede Tijden. Ik had al een klein rolletje in Costa gehad. Maar toen was Britney Spears helemaal de shit. En toen zei hij, had hij zo de Telegraaf met Britney Spears erop. En lag hij in dat ziekenhuisbed. En zei hij, ja, zij heeft talent, zij, maar jij niet. Tegen mij.
Ja.
Jij bakt er niks van. En ik weet nog dat de vader van mijn dochter toen langskwam met mijn dochter. Want die had ik dus bij haar bij hem gedaan, omdat ik dus 2 weken bij mijn vader zat. En dat hij zelfs over Ier, die was toen 1, denk ik, of 2, die was een beetje door het huis heen, dan zei hij ook, ja, bij haar zie ik het, zij heeft pit, maar jij niet.
Ja.
En dat vond ik zo erg.
Ja.
En later, toen was ik echt, hij was dood, en ik volgens mij ben ik 4 weken later, zat ik in Goede Tijden of zo, en toen was ik zo teleurgesteld dat hij dat niet heeft mogen meemaken.
Ja.
Maar nu zie ik echt in dat alles wat ik heb gedaan in mijn hele leven, erkenning en goedkeuring en gezien willen worden was door hem.
En dus ook, was het dus ook letterlijk nooit genoeg, want hij kon dat niet meer doen.
Nee, en het was dus niet genoeg. Dus toen ik hier op een gegeven moment ook in dit huis stond, weet je wel, en dat kantoor daar en al die mensen, dacht ik, wanneer ga ik me nou een keer goed voelen? Wanneer komt dat gevoel dat je het goed hebt gedaan of dat je het genoeg is? Dat kwam maar niet.
Nee want ik moet zeggen, en ik vond het wel een soort spirit hebben, ik hou ervan. In het gesprek wat wij hadden, was het echt nog gewoon dat jij je bedrijf voor 100 miljoen of weet ik veel.
Was dat toen al in 2020?
Ja, volgens mij wel ergens, ja.
Ja.
En dat was echt, en nogmaals, het is een soort loffelijk streven. En ik had niet het gevoel dat je dat het er ook echt om ging. Maar het was wel alsof het dan met zoveel...
Maar dat zie ik nu in. Dat dan is er nog steeds niks veranderd als dat gapende gat dat hier zit.
Ja.
Als je dat niet vanuit jezelf kan opvullen, het gaat nooit genoeg zijn. En ik zie het bij hele rijke mensen. Want als je het ziet, kan je het niet meer niet zien. Dan zie je het echt bij de rijkste mensen.
Sneu is dat. Want dan vind ik het echt een beetje sneu. Want dan denk ik, gast. Biljoenen, lul.
Ja, maar ze hebben het innerlijk werk niet gedaan. Nee. Dus dat geld, ja, dat stelt niks voor. Want dat ik ben niet goed genoeg thema zit nog vol op de voorgrond. Ja. Of soms angst voor tekort. Bij mij was het ook wel, het was een soort van, ik doe er niet toe, ik hoor niet bij mijn familie, dus hoor ik er wel bij. Ik word niet gezien, maar ook een stukje angst van, ik wil niet arm zijn. Dus dat rijk willen zijn kwam voort uit bang om arm te zijn. Ja. En niet uit, oh, ik wil geld. Maar gewoon zo bang dat je ook niet weg kan bij een man terwijl die je slaat of zo. Omdat je afhankelijk bent. Zo, dat soort angsten zaten daar allemaal onder.
En hoe kijk je daar nu op terug dan? Want ja, hoe je het went of keert, het is gewoon echt niet tof dat hij dat gezegd heeft.
Nee. Maar ik heb hem wel vergeven allemaal daarvoor. Ja. Ik heb ook opstellingen gedaan.
Nou ja, dan vraag ik het, dat weet ik. Want,
ik heb wel opstellingen ervoor gedaan, familieopstellingen.
Maar wat denk je, niet om alles maar goed te lullen, maar denk je dat dit ook eigenlijk heel erg liefde was? Ja. Zelfs dat wat hij zei? Ja.
Want hij was bang dat ik zo zou worden als mijn moeder.
Ja, oké.
Dus hij wilde mij op een of andere harde Antilliaanse manier, wilde hij mij een schop onder mijn kont geven, zodat ik niet lui zou worden.
Ja.
Toen hij dood was, toen kwam iedereen op de begrafenis naar me toe dat hij altijd vol lof over mij sprak.
Dit is het ding.
Ja. En echt van Fai, hij was zo trots op jou. Hij heeft altijd over jou opgeschept, over je temperament en alles gewoon. Weet je wel, ik weet dat hij trots was. Maar hij
is
gewoon nooit
iets van vroeger of ik ken dat heel lang niet. Maar gewoon heel erg. En dat vind ik wel aandoenlijk. Maar het is wel, ik hou er zo niet van.
Nee, ik denk dat je het niet je kind moet aandoen.
Nee, toch?
Nee, maar weet je wat het is? Het is opvoeden is heel erg moeilijk. Ik zit er middenin nog met mijn puberzoon, die ook weer tegen mij zegt: wanneer is het genoeg? Dan denk ik, hè? Ik doe nooit iets goed. Hè? Ik zeg juist tegen hem de hele tijd: je kan het zo goed. Jij doe je best. Ik weet dat je het in je hebt. En daarmee hoort hij. Dus wat ik nu doe, is niet goed genoeg. Snap je?
Ja, dus dan doe je het eigenlijk, ondanks dit hele bewustwording, doe je toch een soort van
hetzelfde.
Ja.
Maar iets anders. Dus, en hij werd echt een keer heel boos. Wanneer is het een keer goed genoeg? En toen kwam het zo uit zijn tenen. Toen dacht ik, ik zeg altijd dat je talent hebt en dat je het kan. Maar dat is dus dat hij denkt, ik moet het nog beter doen, weet je wel. Maar ik denk ook nu de hele tijd, oké, het is de puberteit. Het telt 10, het is de puberteit. Ik was ook zo. Ik heb nu gewoon mijn kind teruggekregen, weet je wat ik ben. Het is gewoon,
Je
krijgt gewoon terug.
Spiegel, tuurlijk. Maar ik merk wel, en het logisch, want het raakt je als een malle.
Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind het echt verdrietig gewoon. Ik dacht dat mijn dochter aan het puberen was geweest, maar dat is echt niks geweest. Niks. 0,0% met mijn zoon. En het is gewoon verdrietig, weet je. En ook omdat ik merk hoe boos hij op mij is.
Ja.
Hij is gewoon boos.
Ja, maar dat moet toch even. Ik bedoel, wat was jij van kind dan?
Maar kijk, ik was ook boos op mijn moeder, omdat mijn vader er niet was.
Ja.
En nu denk ik, oh mam, wat heb ik je aangedaan?
Kijk,
zijn vader is er ook niet meer. Nee. Die is dan ook overleden, weet je wel. Dus hij kan ook boos zijn omdat zijn vader er niet meer is. Ja. Boos zijn omdat we hier in Purmerland wonen waar die niet komt. Omdat om 7:30 de bussen hier niet meer komen, weet je wel. Ja. Hij is nu boos even op alles. Maar dat is wel dat ik denk, oké, het gaat niet over mij.
Nee.
Trek het je niet aan.
Nee, het is eventjes, ik bedoel, in de categorie in het nu zitten is het gewoon nu al even kut. Maar je weet ook
dat het over 3 jaar voorbij is.
Ja,
over 3 jaar. Het duurt gewoon echt best wel lang hoor, puberteit.
Oké. Nou, dat, oké. Nee, want ik zit te denken, ik wil niet de hele tijd teruggrijpen op dat gesprek. 2020, toen was volgens mij je dochter een beetje in de puberteit, kan ik me herinneren.
Ja, zou best kunnen. Maar dat was dus echt, als ik nu terugkijk, mag ik nooit meer puberteit noemen.
Nee. Je hebt daar nog een boek over geschreven.
Ja, puber over seksuele voorlichting. Ja, dat vond ik dus het allerergste bij mijn dochter. Dat er vriendjes kwamen, dat er opeens seks was gedaan.
Ja,
dat was ongeveer, daar viel ik bijna van flauw. Maar dat was het.
En dat was het meest
Dat was het gewoon. Ja. En dat waren 2 een beetje foute vriendjes. En voor de rest is ze nu gewoon weer terug naar de jeugdliefde. En heeft ze een fantastisch veilig gezin. Ja, want zij ging met hem vanaf groep 8.
Wauw.
En toen is ze heel even, en dan ook nog van de 16e tot de 18e met hem. En toen is ze heel even uit elkaar gegaan. Toen heeft ze 2 vriendjes gehad die dan wat stoerder en wat vervelender waren. Waar je als moeder dan denkt van, oh, wat erg. En dat was het. En toen is ze gewoon teruggegaan naar Ruben. En daar zijn ze zijn super gelukkig. En als je kijkt nu naar Loën, mijn kleinkind, mega veilig gehecht. Je ziet het gewoon wel.
Wow.
Dat als je zeg maar de aandacht geeft, allebei aanwezig bent. Hè? Want sommige vaders zijn er wel, maar die zijn niet aanwezig.
Dan zit je op je telefoon.
Ja, nee, hun zijn echt aanwezig.
Mooi.
En zoveel trots. En ze duiken er zo in. En een chiropractor is normaal en een natuurarts is normaal en meditatiemuziek is normaal en hoogfrequentiemuziekjes staan erop. En bij hem is het ook, want als hij dan hier is op donderdag, moet ik soms de paarden eten geven. Maar dan zet ik hem in de box voor het raam. En dan ren ik. En hij weet gewoon, je komt terug. Hij huilt nooit. Je legt hem in bed. Je haalt hem uit bed. Hij huilt niet. Hij weet gewoon dat hij veilig is.
Nou, mooi. Wees trots van je. Want dat heb jij ook gemaakt en gefaciliteerd. Ja. En nou ja, dan hoeven we... Ja, ik wil heel geen slechte opmerking maken over jouw liefdesleven. Maar laat ik het zo zeggen. Je dochter doet het goed.
Nee, heel goed gedaan.
Ja.
Ja. Ja.
Nu is daar dit boek. Wat echt een grap is... Ik zit, laat ik dat eerst even zeggen. Eigenlijk door jouw boek te lezen dacht ik wel weer van, eigenlijk was ik hier van plan om alleen aan te komen en dit allemaal weer zelf op te bouwen. En ik las jou en ik dacht, alleen moet ik helemaal niet doen. Dus ik ben blij dat Jorik hier een beetje de shit ook heeft geholpen. Maar ik ken heel erg de hulpvraag.
Mm-hmm. Alles alleen willen doen.
Alles alleen willen doen en vreselijk. Het is ook gewoon, ik zeg het nu met een soort lach, maar het is een soort vage controle en dat kan je er wel een soort kick geven als je het allemaal alleen hebt geflikt, maar het is gewoon niet handig.
En eerlijk gezegd ook, je groeit op een gegeven moment ook niet meer.
Nee.
Je hebt wel ook andere mensen nodig.
Precies. Nou, anyway, ik zat met Jorik dus hier naartoe en hij zei iets waarvan ik dacht, ja, dat is wel waar. Over een soort van, ja, wel vet dat zij gewoon nog steeds, nu over dit onderwerp een boek schrijft. Toen dacht ik, ja.
It's okay, nee.
Eigenlijk, als je gewoon helemaal business-wise had gekeken, had jij helemaal, en je zit ook nog steeds, ik neem nog steeds je cheesecake-reepje met liefde.
Nen, hou eens op.
Dus dat doe je nog steeds ook wel, de killer body nutrition vibe. Maar ik vind het zo top dat je...
Ja, sorry hoor. Is er iemand?
Of is dit een gevoelig onderwerp?
Nee. Nenna is gewoon een stokert. Hou nu op! Nenna, kom eens hier. Nenna stookt de hele boel op. Kom eens hier, Nen. Nu klaar. Trut.
Ja, kijk, ergens denk ik, en ik weet het, het kan hand in hand gaan, maar je zou een beetje kritisch kunnen zeggen, met dit boek in de hand slaan die andere boeken nergens op.
Dat zou je kunnen zeggen.
Ja.
Maar als je diabetes type 2 hebt of zelfs type 1 en je hebt een hele ongezonde lifestyle, is Killer Body Dieet. En inmiddels is die ook al herschreven.
Ja,
Killer Body Lifestyle, daar heb ik al dingen aan toegevoegd over mindset.
Ja.
In principe Killer Body Lifestyle is het vernieuwde Killer Body Dieet, dus met mindset toegevoegd. Heb je wel een handvat nodig over wat is gezonde eten.
Tuurlijk,
en gezonde
dat is ook zo. Hè?
En daarnaast bewegen is natuurlijk altijd heel gezond en er staan thuistrainingen in.
Ja.
Alleen, ik geloof niet dat... Ik geloof wel dat als je hier niet gezond bent...
Precies.
Dat veel
ongezonder
is.
Dit zweeft er eigenlijk een beetje boven als een soort basis. En dat wil ik eigenlijk zeggen. Jij had, als je alleen maar aan marketing had gedacht... Had je godsamme elk jaar een nieuwe killer body...
Ja,
nieuwe receptjes.
Ja.
Dus daarom vind ik dit wel echt...
Respect. Ik wist het eigenlijk meteen. Ik wist meteen, toen dat boek zo'n succes was... En ik al die DM's kreeg, of die berichten toen... En in de klantenservice van mensen die zichzelf dik en lelijk vonden. En ook mensen die dus helemaal waren afgevallen en het niet zagen.
En nog steeds niet goed genoeg.
Ik, hè? Ja. Dit moet heel anders. Weet je wel, er is eigenlijk gewoon een hele grote groep wat continu in een soort patroon terugvalt. Er is een hele grote groep
die niet begint, maar wel klaagt. Ja. Dus je hebt de twijfelaar. De opgevers en de doorzetters, zijn dat een beetje?
De twijfelaar. Nou, er is gewoon een groep die koopt zo'n boek en die wil afvallen, maar die begint nooit.
Nee.
En die denkt, ik kan het toch niet.
Nee.
En dan is er een groep die het met een mindset even volhoudt en daarna weer helemaal terugvalt.
Ja.
Omdat die eigenlijk niet naar de kern gaat.
Nee,
waarom,
maar het is meer een soort tijdelijke wilskracht eigenlijk.
Heb je een groep die er misschien wel echt een lifestyle van maakt, maar die gaan echt naar binnen. Dus die gaan echt denken, waarom eet ik zoveel? En dit kan je natuurlijk op eten betrekken, maar op alles, hè. Dus met werk, met kinderen. Je wilt het anders doen, maar je gaat toch elke keer weer schreeuwen tegen je kinderen. Yeah. Waar gaat het allemaal over? Weet je? Kijk, ook met mijn kinderen heb ik dat ook allemaal onderzocht. Van waarom triggeren mijn kinderen mij? Want jij bent een ouder. En als ouder mag je wel boos doen. Van nou is het genoeg, maar je mag niet... het niet voelen, zeg maar. Maar dan neem je je eigen shit mee op dat kind. En dat heeft het kind helemaal niks mee te maken. Dus ik merkte vooral met mijn opvoeding van mijn dochter, en dat is heel sneu, dat zij dan nog heeft moeten zien, die variant van mij, dat ik echt persoonlijk getriggerd werd. En daar heb ik wat aan gedaan. Dus ik heb EMDR gedaan. Dus nu, ook met mijn zoon, natuurlijk, het is nog steeds verdrietig, maar ik ga niet meer...
Nee.
Weet je wel, bij hem hoef ik dat ook niet te doen, want dan wordt het
kan.
Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus je moet gewoon, en dat is echt je patroon willen doorbreken.
Ja.
Echt willen veranderen. Ja. Je kan wel een dieet doen, maar als jij daarna weer begint en dan weer dieet en weer... heeft geen zin. Dus waarom eet je? Wat zit eronder? Welke laag? En dat kan ook, dat hoeft niet altijd trauma eten te zijn of stress eten. Het kan ook zijn dat jij als kind gewoon hebt geleerd dat je altijd je bord moest leeg eten en dat je daardoor niet voelt wanneer je vol zit. Mm-hmm. Dat je helemaal dat niet hebt aangevoeld.
Ja, kijk, een belangrijk punt in jouw boek is ja, je blauwdruk.
Ja.
En dat, nou ja, dan schrijf je ook, je blauwdruk is de mentale en emotionele basis gevormd door je ervaringen, opvoeding en omgeving. En toen dacht ik nog even, want daar ben je ook vast wel bekend mee, in hoeverre, en dat maakt het allemaal wat zweverig maar zie jij nog in dingen als human design? Die heb ik toevallig helemaal... Ja, oké. Okay. Want dan... Ik zeg niet dat je er dan geen invloed meer hebt, maar dat gaat zelfs nog verder dan dat. Dat is dan nog... Ja.
Ja. Nou, toevallig heb ik mijn human design gekregen van iemand.
Oké, okay, ja, ja.
Super lief. Ik moet haar echt nog even promoten, want het is zo erg uitgewerkt. Tot in de details. Zoveel pagina's.
Hoe heet ze? Glenda?
86 pagina's. Ik weet dus eigenlijk nu even niet meer hoe ze heet.
Ik denk het wel.
Ja, maar echt niet normaal. Maar ik zei, heb steeds, wat vind je ervan? Ik zeg, ik moet nog even lezen. En eerst dacht ik, hè? In dat human design stond precies mijn coping.
Mm-hmm. Ja, precies.
Dus komt mijn coping dan doordat ik...
Ja, dit is hier wil ik precies naartoe.
Ja, doordat ik zo'n opvoeding heb gehad. Want mijn coping is dus weglopen en de deur dicht doen en ruzie maken en nooit meer terugbellen.
Ja.
Die podcastmaker heb ik geblokkeerd. Weet je wel? Ja, ja. Dat is mijn coping.
Ja.
Als het op een gegeven moment, ik laat iets oplopen, ik wil geen ruzie. En
nee.
Als het klopt, dan wil ik nooit meer iets met je te maken.
Nee.
Dus daar wil ik ook vanaf. Natuurlijk, dus ook een gulden middenweg. Maar dat staat gewoon vervolgens in mijn human design. En ik dacht, hé, dat doe ik al mijn hele leven. Maar dat doe ik...
Vanwege dingen die gebeurd zijn.
Ja, maar als het al in mijn human design staat, dan betekent het dus dat ik het altijd zou doen. En toen heb ik het op school, de Kulse Weg, waar ik mijn opleiding heb gedaan, heb ik het gevraagd aan mijn juf. En toen zei, nee, dit is je coping, maar je hoeft hem niet te gebruiken. Je gebruikt hem door je verleden, door de dingen die je hebt meegemaakt. Maar als je helemaal in balans zou zijn, zou je hem niet gebruiken.
Dus eigenlijk is het een soort tweetrapsraket. Je bent er gevoelig voor.
Ja, maar je hoeft hem niet te gebruiken.
En dan,
nu ging ik erop aan omdat ik hem las, omdat ik denk, huh? Ja. Ik heb helemaal geen invloed.
Nee, dat precies.
Maar
dan word ik helemaal gek van.
Ja. Dan denk ik, hebben we wel invloed in vredesnaam? Want als ik dit nu in mijn human design lees, bestaat manifesteren dan wel echt?
Ja.
Is het niet allemaal...
Maar dit zijn precies de vragen waarmee ik... En daarom vond ik het mooi. Want daar hebben ze het ook altijd over een blauwdruk. En dan ineens is het veel buiten
veel alles. Buiten
voorouders.
Maar als ik dan kijk naar mijn blauwdruk, mannen zijn niet te vertrouwen.
Ja.
Mijn vader was niet te vertrouwen, want die was er niet. Mijn vader liet zien dat hij dus niet te vertrouwen was. Mijn stiefvader was niet te vertrouwen met hoe hij met mijn moeder omging. En mijn vader vertelde mijn mannen zijn niet te vertrouwen. Zorg dat je op je eigen benen stond. Dus dat is best wel in mijn jeugd erin ingewikkeld. Vervolgens ga je naar dat bewijs zoeken. Hè? Want je gaat onbewust dan kijken of je ouders gelijk hebben en dingen.
Dus je gaat eigenlijk mannen aantrekken
die niet te vertrouwen zijn.
Ja.
Dus als ik daarna kijk en vervolgens... is dan ook weer een heftige gebeurtenis in ons leven. Natuurlijk mijn neefje overleden door de vader die dat doet. Dus dat is nog een laagje.
Ja,
mannen zijn niet te vertrouwen die heel veel impact heeft gemaakt. Dus vind je het gek dat dat mijn thema dan is?
Ja.
Dus dan denk ik wel, dat komt wel echt door mijn leven. Door emotionele gebeurtenis en door mijn opvoeding.
Ja, maar denk jij echt, en natuurlijk is het fijn om nieuwe paden te maken.
Met microdosis.
Inderdaad.
Daarom neem ik het, ja.
Maar denk je niet dat... dat dat altijd toch ook ergens ingebakken blijft en er tot, tot op je sterfbed een soort bevestiging de hele tijd kan komen. Zie je wel, mannen zijn niet te vertrouwen. Oftewel, kan je echt dat soort...
dingen losmaken.
Ja, echt.
Ik weet het niet. Want zeg maar, ik kijk heel anders naar mijn lichaam als in 2015. Toen vond ik mijn lichaam niet goed genoeg, toen met dat boek. Toen dacht ik altijd dat ik bespierder moest zijn en geen putjes meer mocht hebben. En dat ik dan pas goed genoeg was. En ook op mijn allerstraks vond ik het nog steeds niet mooi. Daarom schrijf ik ook zo'n boek, omdat ik heel goed weet hoe mensen zich voelen. Dat heb ik niet meer.
Nee.
Ik kan nu echt gisteren naar de sauna ben gaan met mijn putjes gewoon lopen. En denk ik, vroeger had ik nooit met putjes in sauna gelopen.
Nee.
Dan had ik dag was mijn handdoek. Dus dat heb ik wel aan gewerkt. Maar laatst met liefdesverdriet was ik dan wat kilo's minder. En toen vond ik dat toch mooier. Ja, dus okay. Het is er nog wel. Ja, ik denk, ja, ja. Dunner vind ik mooier.
Ja. Ja, 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 ja.
En dan voel ik me toch wat lekkerder. Maar ik heb, dus het blijft denk ik wel een thema. Ergens. Ja. Een beetje. Maar ik heb er wel... Ik heb het wel afgeleerd om mezelf af te wijzen of mezelf niet mooi genoeg te vinden omdat ik niet helemaal strak ben.
Ja, en ook weer het feit dat je dat al realiseert.
Precies.
En daar een laagje bovenheen.
Maar dat is hetzelfde met gezien willen worden. Dat heb ik heel erg in mijn opleiding geleerd. Van, help jij iemand omdat jij er gezien wordt of help je iemand voor de ander, weet je wel? En daar moet je gewoon scherp op blijven.
Ja, maar ik vind het mooi, want ik, en het maakt soms niet heel erg uit, maar ik denk dat heel veel coaches of mensen in de zorg dat toch ook wel vooral doen.
Om hemzelf beter te
vinden. Ja, en nogmaals, als ze daar ook mensen mee helpen, is het, ja, dan snijdt het mes aan twee kanten.
Ja, maar bij coaches is dat wel een dun lijntje.
Gevaarlijk,
want, ja. Ja, want die hebben dan heel vaak gewoon projectie of tegenoverdracht in, als een coach voor jou gaat invullen wat iets betekent.
Mm-hmm.
Kijk, ik had ook allerlei dingen kunnen gaan aandragen net.
Ja.
Maar dat is niet aan mij.
Nee.
En dat doen nog wel heel veel coaches. Nu ik zelf een coachingopleiding heb gedaan, echt, zie ik dat nu. Want je kan niet iets voor een ander vertellen wat het is. En al helemaal niet voor zo'n kwetsbaar persoon. Want die gaat het straks nog geloven ook. Dus je moet het wel altijd bij de coachie laten wat het voor diegene betekent in de paardencoaching sessie, maar ook überhaupt.
Ja.
Want dat is allemaal je eigen ervaring en je eigen filters wat je dan op de ander projecteert.
Nou, ik vond dat een mooie vanuit NLP, wat jij veel langer geleden gedaan hebt. En ik ben daar zelf niet zo heel erg bekend mee.
Die drie posities.
De drie posities, ja. Kan je dat even uitleggen?
Dat is echt een hele mooie oefening. Eigenlijk ook een systemische oefening. Bijvoorbeeld, ik heb nu een gewis met mijn podcastmaker. En ik ben nu even een beetje boos. Teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Nou, in die boosheid kan je dus... je legt drie blaadjes neer. Dus je legt mij neer. En je legt de podcastmaker neer en je legt de meta-variant neer.
Ja,
en dan ga je...
Dat is de helikopter, zeg maar.
Ja, dat is de helikopter. Ja. Gewoon een drie blaadjes, de namen er zo op, zeg maar. Nou, en dan ga je dus eerst even op jezelf bijvoorbeeld staan. En dan voel je die boosheid en dan kijk je hierheen. En dan zeg je en dan denk je, ik vind dit en dit en dit en dit.
Ja.
Maar dan ga je daarna op hem staan.
Ja.
En dan ga je vanuit hem naar mij kijken.
Ja.
En dan ga je dus helemaal inleven in hoe hij naar de situatie kijkt.
Dit is lastig, want ik bedoel, in dit specifieke voorbeeld, je haalt het zelf aan. Ik ken dit vanaf zijlijn enkele seconden voordat we begonnen. Maar laten we het gewoon nu even doen. Wat is er vanuit hem? Hij heeft gewoon zijn werk niet goed gedaan, toch? Of,
Kijk, ik vind dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan.
Dat ben jij.
Want hij heeft het niet op tijd ingeleverd, laten we het zo houden. En hij vindt dat hij niet goed is ingelicht. Hij heeft... Laten we ervan uitgaan dat we allebei chaotische mensen zijn. Dat kan de meta-variant zien. Dit is de meta.
Ja, precies.
De meta ziet... jullie zijn allebei chaotisch. Ja. Dat is zo. Dat is echt zo, want ik ben ook heel chaotisch. Ik kan vooral denk vanuit een meta dit heel goed zien. Maar dat is ook een beetje mijn coachrol, denk ik. Dan zie ik dat hij heel erg overwerkt is en dat zij heel erg overwerkt is. En dat er een miscommunicatie is gekomen tussen die twee. En een verwachtingsmanagement wat verkeerd is gegaan. Maar wat ik wel zie is bijvoorbeeld... Op een gegeven moment heb ik iemand erbij betrokken die mails ging sturen netjes. En hij opent ze niet omdat het te druk is.
Ja.
Weet je wel, dus het gaat gewoon in de communicatie niet goed. Maar als ik op hem sta, dan denk ik, ik ben heel druk en ik doe mijn best. En ik kan het ook voelen hoe hij dat voelt. En hij heeft geen NLP-opleiding gedaan. Nee, want met NLP, maar het gaat erom dat je vanuit iemand zijn filters, iemand die een andere filters heeft als jij, dat je gaat voelen hoe hij zich voelt. En er zijn eigenlijk maar weinig mensen die slecht zijn, hè. Er zijn maar weinig mensen die jou expres je werk te laten afleveren.
Ja.
Weet je, het zijn gewoon mensen die geen goede planning hebben, geoten, maar ze doen het niet. Ik ga jou nu pesten. En wat ik heel erg voel is angst bij hem. Angst, ja. Bepaalde angsten. Ik zal het niet te veel uitleggen. Maar je gaat gewoon echt op die plek staan. En als je op die plek dus staat, en ik merk nu al met deze plaatjes, dat als ik hierop ga staan...
Je bent er al relaxed over.
Nou, dat ik hier rustig word.
Ja.
Omdat
of
je dan,
in de helikopter, ja.
Ja, want dan heb je ook... dan hoef je geen oordeel te hebben van goed of slecht. Dan ben je gewoon objectief.
Ja.
Dus als je een ruzie hebt met je vriend of zo, dan ga je dus gewoon op die meta-variant staan. En dan ga je naar je vriend kijken. En dan ga je naar jezelf kijken. En dan ga je zeggen, wat zou een buitenstaander een helikopter hiervan zeggen. En eigenlijk hoe het in het systeem werkt, op het moment als je op zo'n blaadje echt gaat staan waar iemand zijn naam op zet,
dan voel je het,
voel je
ja,
het meteen. Is,
ja, ja, ja.
En dat is zo mooi, want dan kan je hem ook zien,
ja,
en voelen.
Ja. Ja, heel vet.
Dus dit is gewoon een simpele oefening voor als er iets niet helemaal lekker loopt.
Maar is dat ook, waar ik het net een beetje over had, van kan je bepaalde overtuigingen nou wel echt veranderen? Los van dat je het probeert of dat je... Is het dan ja toch ook eigenlijk weer de bewustwording, de helikopter die je het op zijn minst doet inzien?
Ja, ik denk dat als je ziet dat... Je hebt dus dat communicatiemodel bij de NLP, dat is... Je hebt 3 miljoen bits per seconde krijg je binnen als mens, mm-hmm, via je zintuigen.
Ja.
Nou, dat kunnen wij helemaal niet handelen.
Gaan we naar de filters, want dat vind ik heel interessant.
Dat is die filter.
Ja, dat vind ik vangend.
Ja, dus 3 miljoen bits per seconde. Ja. Dus dat filteren wij uit, ongeveer hebben ze, dat kunnen ze niet helemaal vastleggen, naar 250 van de 3 miljoen. En die filters die worden bepaald door wat jij hebt meegemaakt. Dus wat jouw brein denkt dat voor jou wel of niet relevant en belangrijk is. Dus dat is voor hem iets heel anders.
Ja.
Als voor haar.
Ja.
Dus wij kunnen samen naar hetzelfde schilderij kijken en totaal iets anders zien. Jij kan een treurig gezicht zien en ik een vrolijk gezicht.
Ja.
Jouw half is al. Dus zeg maar, die filters moet je veranderen. En dus je moet bij de kern beginnen van waar komen die filters vandaan en waarom zijn ze zo? Dus wat die bijvoorbeeld, mannen zijn niet te vertrouwen. Dus mijn filter, mijn brein zoekt, jij bent niet te vertrouwen. Oh, jij liegt. Oh, jij liegt. Vorige keer zei hij dit. Oh, nu zegt hij dat. Even opslaan. Dat doe ik, hè? Net even anders, dat woordje. Net even anders. Dus mijn brein, dat filter, dat heb ik ooit in mijn jeugd. Dus door, en dat kan je wel veranderen door er in ieder geval bewust van te worden waar dat vandaan komt.
Ja.
En dan gaat jouw brein je dus andere dingen laten zien. Dus als jij dan nu bedenkt, oké, ik wil nu betrouwbare mannen zien en dat is voor mij belangrijk. En dit was van mijn vader en dat mag ik nu teruggeven. En dat is nu geweten. Dan ga je dus je filters veranderen en dan ga je dus op een andere manier naar de wereld kijken. En dan ga je dus zien, ik zie nu dat en ik zie nu dat en ik zie veel meer dat en ik zie veel meer dat. Het is hetzelfde eigenlijk als met die auto die je...
De rode auto, ja.
Opeens zie je hem
al.
Die auto reed er al.
Ja, ja,
maar dat is de hele dag.
Ja.
3 miljoen bits per seconde.
Ja. Ja, het is crazy. Je hebt dan... Je omschrijft het, mensen moeten dit echt even lezen in je boek. Verwijderingsfilter, dus daarmee negeer je gewoon bepaalde informatie. Is niet interessant, want anders zou alles... Hè?
Ja, anders zou je gek worden.
Vervormingsfilter, hiermee interpreteren we de informatie op een manier die zinvol is op basis van onze eerdere ervaringen.
Ja.
Heel, dat is wat je zegt, daardoor zie je iets heel anders. En een generalisatiefilter. Nou, dat is gewoon conclusies uit specifieke ervaringen. Dat is... Nou ja,
voor iedereen. Iedereen is zo.
Iedereen is zo. Dus
alle mannen zijn niet te vertrouwen.
Ja. Nou. Maar ook gewoon als het gaat over dingen als imago. Nou ja, ben jij nog heel lang de soapactrice geweest. Ik nog heel lang. Ik ben ook nog steeds een mannetje van de radio. Maar ja, gewoon in zo'n hokje gegooid. Ja. Vind jij het soms niet irritant? Dat vind ik gewoon vooral zelf. Hoe slecht onze hersenen eigenlijk werken.
Nou ja, dat ze dit doen. Maar ja,
ja
aan de andere kant
is logisch.
Kunnen niet al die 3 miljoen dingen binnenkrijgen. Want dan kunnen we niet meer functioneren.
Nee.
Dus het is eigenlijk heel logisch. Jouw brein wil voor jou doen wat jij gelooft. Maar het is eigenlijk een beetje als een algoritme.
Ja.
Dus je krijgt te zien wat jij gelooft.
Ja,
en dat
dus
steeds meer.
Gevaarlijke shit.
Ja, dat is wel gevaarlijk.
Ja, en daarbij nog bij opgeteld dat het natuurlijk ook heel logisch is dat je angst en het oncomfortabele of pijn vermijdt.
Ja.
Ik snap het allemaal.
Ja.
Maar het is daarmee ga je niet voor de beste weg.
Nee.
Op lange termijn in ieder geval.
Nee. Nou ja, aan de andere kant. Je brein wil natuurlijk niet dat je pijn hebt en angst hebt.
Nee.
Dus die doet het beste voor jou.
Ja.
Want die denkt, want we moeten, het is gevaarlijk. Het is, de stresshormonen of cortisol, we moeten daarvan wegblijven.
Nee, dus dat is het dubbele. Het is in de basis.
Is het een overlevingsstrategie van je brein?
Ja. Maar het is gewoon meer... Oké, dit is een vraag. Ik ben benieuwd wat... Kijk, ik geloof heel erg dat je alles kan trainen. Hoe train je intuïtie?
Ik zei toevallig vandaag tegen iemand... het is zo'n dun lijntje, vind ik. Je voelt je intuïtie, maar het kan net zo goed een trauma zijn.
Nou, dit is letterlijk wat jij in je boek ook hebt. En dit vind ik fucking interessant. En ik weet niet, ik heb het nieuwste boek van Els van Stijn nog niet gelezen... maar wel een beetje doorgebladerd.
Ja.
En daar zit dit ook in. En ik vind het fantastisch, maar tegelijkertijd is het ook een soort error in mijn hoofd. Omdat je denkt, ja... God, dan weet je, dan kan je dus je eigen intuïtie niet eens meer vertrouwen, want dan kan het ook een verkrekt trauma zijn.
Ja, want het is een soort van onderbuikgevoel, je weet het, maar het kan ook trauma zijn.
Ja, een trigger.
Ja, daarom mogen wij het ook in de opleiding niet gebruiken, de intuïtie. Omdat ja, soms komt er wel eens een vraag op, natuurlijk, popt op, maar in principe doen we vooral objectieve observaties teruggeven. Ik zie het paard naar achterlopen zien, want ja, ja. Alles wat intuïtie is, kan ook gewoon projectie vanuit je jeugd dingen.
Maar hoe doe je dat bij jezelf dan? Even los van, ik snap dat het als coach heel maar gewoon...
Bij jezelf is het, vind ik het ook dus moeilijk, vooral met mannen.
Ja.
Vind ik het echt, kan ik het soms niet scheiden van elkaar. Maar het is wel zo, als ik bijvoorbeeld denk van, oké, ik moet nu rijden, want straks is er file of zo, dat soort dingen. Ja, dat is ook toch een beetje intuïtie.
Ja.
Dat daar geef ik dan wel gehoor aan. Ja. Maar ik laat me dus niet helemaal leiden. Want ik heb ook heel vaak personeel aangenomen op gevoel. Mm-hmm. Dat doe ik echt niet meer hoor.
Nee?
Nee.
Dus je laat ze nu helemaal een test doen en...
Ja. Want het gaat bij mij niet goed op dat intuïtiegevoel. Want ik had laatst ook iemand en daar klikte ik ontzettend mee als mens. Ja. Want het was ook een beetje een spiriwiri. Maar voor de sales dacht ik, gast, nee, je komt zonder computer. Dan denk je, ik ga het allemaal op mijn telefoon doen, weet je. Dus die had ik ook gewoon vol weer op dat gevoel van, oh, een klik over straling hadden we het binnen no time. En weet ik het allemaal, dacht ik, oh, faai, je stinkt er gewoon weer in. En gelukkig was het een ZZP. En zei ik, ik vind je echt super tof, maar dit moeten we echt niet doen.
Dat zijn wel echt stappen zetten.
Ja,
en
nee.
Dan is het nog steeds, kan je er een leuk gesprek mee voeren in de kroeg? Of,
ja.
Oké. En dat is hetzelfde, dat zit ook in het onderdeel van de kracht van je gedachten en zo. Luisteren naar je hart. Is dat hetzelfde als intuïtie?
Nou ja, ik denk wel, als je het soms je hart vraagt, en dat doe ik gewoon echt in meditaties ook, dus dat je echt vraagt van, wat wil ik hier, ook met mijn handen en met mijn hart leg, en dan wil ik het ja of nee? Wat dan binnenkomt, zeg maar. Kijk, intuïtie is ook soms een onderbuikgevoel.
Ja, dat is mooi. Dat is precies een verschil in plek ook.
En onderbuikgevoel kan ook zijn van, ja, voorheen was dit ook niet goed uitgelopen, dus nu ook niet. Het kan gewoon gemixt zijn.
Tuurlijk.
Maar als je dan weer kijkt naar dat boek, hè, van... Volgens mij heb ik daar ook al verteld. Het boek Het Slimme Onbewuste van Appa.
Daar
komt dan ook wetenschappelijk wel in naar voren dat de mensen die het eerste meteen antwoorden, meteen.
Ja, dat is de shit. Hè? Ja.
Dat is het juiste antwoord. Ja.
Maar goed.
Dan heb je er niet meer allemaal sausjes overheen gegooid.
Maar als ik dan weer een beetje terug ga naar iets. En ik doe het niet om erin te wrijven, maar het is gewoon een thema. Sterker nog, ik begrijp dat je nieuwste boek, dat je dat eraan gaat komen wat gaat over
hartpijn,
hè, dus over de liefde. Hoe, als je dan naar je hart luistert, of is dat dan toch door een...
Ik ben echt zo in de war van mijn... Eerlijk gezegd vertrouw ik mezelf niet meer in de liefde. Dat is echt het allergrootste ding, dat ik denk, mijn brein maakt echt verhalen. En daar trap ik dan in. Ik kan het echt niet bij de partner
leggen. Nee, maar goed, dat is op zich precies dat waar we net over hadden. Ja, dat is ook een beetje wat het brein nou eenmaal doet.
Ja, en het past dan in het plaatje of zo. En dan vink ik allemaal dingen af.
Ja, maar ergens, even flauw gezegd, ben je dit ook wel heel erg aan het manifesteren. Want eigenlijk
ik zeg het weer.
Ja.
Ja, ik zeg het weer.
Ja, maar ja. Oh, ik vraag er ook om.
Ja, het is ook gewoon kut. Ja, en daar komt ook nog wel bij dat ik dus achter ben gekomen door die Martin Appelo, die zondag dan bij mij live komt, die podcast.
Ja.
Dat is wel voor mij, was het echt een breakthrough, zijn boek Hecht Niet. Omdat ik toen dacht, dit heb ik dus. Want ik had alles al gedaan. Ja. Hè? Ik had al ELS gedaan, op mijn moeder aangenomen, mijn vader aangenomen, EMDR, Inner Child Healing, de hele mikmak. En nog steeds ging het dus mis bij die laatste. En toen daarna las ik dat boek Hecht Niet. En toen dacht ik, huh? Eerst dacht ik alleen maar, oh, dit heeft mijn ex. Oh, dit heeft mijn ex. Oh nee, dit heb ik allemaal. Dit gaat allemaal over mezelf, weet je wel.
Ja. Dus van, en wat is, ik ken het boek niet, maar...
Dat gaat er dus eigenlijk over dat je echt niet kan hechten. Dus je zoekt ook gewoon partners uit die...
Dat niet kunnen.
Ja, die dat niet kunnen. Die ook onveilig gehecht zijn. Dat is ook eigenlijk het meeste wat nu nog vrij rondloopt.
Ja.
Want die anderen zitten allemaal veilig gehecht op de bank met een vrouw al 20 jaar. Dus wat er nu nog is, dat is ook onveilig gehecht. Maar dat is ook het enige wat ik leuk vind. Want dat is die spanning die je kent uit je jeugd. En die cortisol levels. Dus dat is ook wat je kent. En anders voelt het heel saai.
Ja.
Dus je gaat ook op zoek naar zoiets. Maar Het is een beetje een halen-trekken verhaal, wat heel vervelend is. En dat zit heel erg in mijn hoofd. En,
maar wat is de oplossing? Ik bedoel, ik ga het boek lezen. Oplossing... Want het voelt een beetje als, ja, als je het niet kent. Dit vind ik van mezelf altijd. En ik denk wel dat het hechting is en een soort warmte. En ik heb op zich een oké jeugd gehad en zo. Maar hierin zit bij mij ook heel erg. Alleen ik merk gewoon aan alles, ja, het is meer een soort gat. Het is iets waarvan ik niet, ja, ik weet niet eens wat ik mis.
Nee, het is dat ik continu twijfel in mijn hoofd. Dus en ik geef mijn hart niet echt. Dus ik hou een afstand.
Luikje. Ja. Ja,
en daardoor voelt die man ook dat ik dat niet geef.
Ja. Dus dat is veilig van twee kanten eigenlijk een soort van.
Ja, en die gaat dan natuurlijk ergens anders bevestiging zoeken, want die krijgt dat niet van mij. Dus ja.
Oh, wat grappig, want voor de buitenwacht en nu zo goed ken ik je niet, laat staan dat ik weet hoe je in relatie bent, maar ik voel altijd wel een soort... Alle luiken zijn open.
Ja, maar dat is oversharing. Dat heb ik ook geleerd. En dat is een traumarespons om te connecten snel met mensen. Ja. Dat ben ik dus nu net achter nadat ik die hele podcast mee hebben houden verteld.
Dat is een soort, ja.
Dat is dus oversharing. Dus je vertelt eigenlijk veel te veel informatie voor mensen die dat helemaal niks aangaan. Nou, heel Nederland. En dat is dus, dat komt ook voor uit onveilige hechting. Zodat je een soort van band krijgt met mensen.
Terwijl... Ik ken het wel van een huisgenootje, een meisje. En dat ging dan altijd heel erg over poepen en dingen. En dat was eigenlijk ook dit.
Ja, je wil een soort van connectie doen. Ja. Dus je vertelt eigenlijk net even te veel.
Ja.
Maar ja, daar kwam ik achter toen ik al bezig was met die podcast. En toen dacht ik, jezus, wat dat doe ik dus. Dus ik moet gewoon mijn mond houden. En dat is dus best wel moeilijk voor iemand zoals mij. Maar het is dus ook moeilijk om me echt... open te stellen, want bang dat je gekwetst wordt. Ja. Dus eigenlijk, je beveiligt jezelf gewoon.
Ja.
Je bent bang dat je gekwetst wordt. En die coping, de deur dicht.
Ja.
Dus ik ben gekwetst, dan gaat de deur dicht.
Ja.
En dat noem ik dan mijn ijskoningin.
Ja.
Zij komt niet meer over de brug. Tenzij je sorry zegt. Maar dan moet je wel te eerst door een soort stalen deur.
Ja, ik heb letterlijk dit in een soort visualisatie ooit een keer gehad met betrekking tot mezelf. En voelde ik dit ook zo. En dan was het ook gewoon dat ik dacht, waarom heb ik die vuurbal achter tralies? Want het stomme is, maar goed, het is makkelijker gezegd dan ook echt geleefd en gevoeld. Dat het alleen maar kwetsbaar is op het moment dat je het... Hè, dat je dus inderdaad een muurtje ervoor houdt.
Ja.
Want ja... eventjes heel spiritueel en zweverig. Het is gewoon liefde, dus hoe meer je het laat stromen... het kan niet kapot gemaakt worden.
Nee, dat is waar.
Maar ja, nogmaals, het is makkelijker gezegd.
Ja, dat is waar.
Maar het is wel...
Kijk, ik denk wel door dat boek ook... want dat boek legt ook uit als je gedesorganiseerde hechting hebt... waarvan ik vermoed dat ik het heb... dat je stofjes ook anders zijn. Daarom ben ik aan de microdosis gegaan.
Ja.
Omdat je maakt minder dopamine aan. Dus daarom heb je verslavingsgevoeligheid. Dus voor sporten. Eerst was het voor drugs. Toen was het voor sporten, voor werk.
Ja.
Omdat je dan dopamine aanmaakt. Want dat maak je dus minder van jezelf. Dus dat is gewoon zelfmedicatie. Je maakt minder serotonine aan, die neurotransmitter. En minder hechtingsstof. Oxytocine heet dat volgens mij.
Oxytocine, ja.
Ja. En wat je dus doet als je die onveilige hechting hebt. Als je dan met iemand bent. Dan denk je helemaal dat het is. En dat herken ik. Helemaal. In één keer ga je van 0 naar 100 namen tatoeëren, de hele reutemeteut. En daarna denk ik, ga uit mijn leven en kom gewoon niet meer. En dat is zo verwarrend.
Ja.
Dus dat zegt Martin heel goed in de podcast, je geeft veel te veel voor veel te weinig feiten. En je wordt verliefd. En dat is echt wat ik doe, op een projectie. Dus ik word niet verliefd op de persoon die voor me zit, maar op wat ik er zelf helemaal van maak. En dan is het natuurlijk met tekort uit mijn eigen jeugd, dus dat familie, dat wil ik dan. En hoe dat
maar
dan...
kijk, feitelijk gezien, dat vind ik altijd zo mooi hoe Jan Geurts dat zegt, is het alleen maar jouw liefde?
Ja.
En is de liefde voor iedereen in je omgeving een projectie van de liefde voor jezelf?
Ja.
Of de liefde in ieder geval vanuit jezelf?
Het zit in jou.
Ja,
viel me wel heel erg op de afgelopen weken. Dat ik voel dat het hier nu weer stroomt. En dat je daar niet iemand voor nodig hebt.
Nee.
Dat het gewoon hier zit.
Dus dat je wel alleen bent, maar niet eenzaam.
Nee,
ja.
Want het zit niet in die ander.
Nee.
Het zit in jou.
Dat
en ik heb in mijn liefdesverdriet alle podcasts van Jan Geurts ongeveer geluisterd.
Ja.
En toen dacht ik, en toen ik een beetje uit die liefdesverdriet kwam... toen voelde ik het ook stromen in mijzelf.
Ja. Kijk, en tegelijkertijd, nu zit je bijna te verontschuldigen over hoe je in je nieuwe podcastserie, die While We're Speaking, in de komende weken ook online komt. te veel van jezelf geeft. Ja, voor je eigen proces kan ik niet over oordelen. Maar ik weet wel dat je daardoor wel heel veel mensen helpt. En ergens, ja. Kijk, jij pakt dit ook weer gelijk op Safaya's aan. Om
daarom
te zijn.
Wij lijken wel een beetje
nou,
op elkaar.
Absoluut. Dat vind ik ook leuk om te zien. En dan zie ik alweer... Dan zie ik alweer, de theaters zijn al geboekt.
Ja, ja, ja.
En dan is het ineens een theatertour met Killer Mindset. Ja, ja, ik vind
8 shows. Ik ben het helemaal zenuwachtig ervoor. Uit mijn comfort wel, hoor.
Maar nee, wel natuurlijk. En maar wel, het staat er al, dus het moet gebeuren.
Ja, dat moet wel. Dat doe ik dan ook.
Ja.
Ja.
En dat is, nou ja, dan, ik bedoel, ja, ergens is dat toch ook machtig mooi. En dat, nou ja, en daarom ben ik sowieso blij dat je wel met liefde natuurlijk ook op je vader en zo kijkt. Hoe kut hij het ook bedoeld heeft. Het is wel daardoor... Mede daardoor.
Ja.
En gewoon een...
Maar nu ik dat dus weet en dat gapende gat zelf heb opgevuld, en wil ik ook dus van dit huis af, wil ik kleiner gaan wonen, heb ik dat allemaal niet meer zo nodig. En kan ik dus vanuit een puurdere plek, intentie, zo'n theatertour doen. En dan kan ik denken, oké, het is niet meer, het hoeven er niet 30 shows te zijn, het hoeven niet, weet je, het hoeft niet, het is gewoon oprechter, zeg maar, dan dat het allemaal is om, kijk mij, want dat hoeft niet meer. Het is nu voor het leuk.
Maar dit, ik bedoel, maar denk je echt, ik weet het niet hoor, en ik zou het gewoon zelf jammer vinden als mens, als media mens of weet ik wat, maar denk jij echt dat je op een schommelstoel ergens in Spanje op een berg
maar wel in een huis.
Ietsjes minder.
Nou, dit 650.
Ja.
Laten we er 200 van maken.
Nee, oké.
Okay. Maar wel nog mooi huis. Ja. Wel een leuk
maar
huis.
Je wilt toch ook gewoon knallen? Dat bedoel ik een beetje te zeggen.
Oh, nee, ik wil wel echt een retreatcentrum daar thuis. Niet, want ik wilde allemaal heel groot. Dat was dus dat ego. Dus ik wilde weer de luxe van de luxe van de grootste retreatcentrum. Wilde ik weer. Terwijl ik hier zit te klagen dat ik personeel niet leuk vind. Wat heb je daar dan weer voor nodig? Snap je? En denk ik, ben ik straks 60.
Ja.
Dus toen dacht ik, dat gaan we niet doen. En nu ik het ervaar in zo'n klein groepje. Hè, we doen dan met 16 mensen per dag. Denk ik, oh, dit is helemaal top. En dan kan ik dat daar doen met overnachting. Doen we gewoon 5 huisjes bouwen, kleintjes. Kamertjes met badkamer. En dan ga ik small retreats doen 1 keer in de maand. En dan met de paarden. Dat vind ik leuk.
Ik vind het machtig mooi, maar ik zal je eerlijk zeggen. Ik zou er zelf een beetje kriegel van worden. Omdat het daarmee ook zo raakt. Dus ik heb 1 keer met Koekeroe iets gedaan. Met 12 mensen. Ja. En het was een fantastisch weekend. En ik had allemaal. En we gingen natuurlijk het ijsbad in. En het was echt een trip, was het. Op een goede manier. Maar ik voelde aan alles nee. Ja. Zoals ik het ook veel. Ja, kijk, ik vind het. En dat is voor mij heel logisch. En ik vind het ook echt heel logisch. Ik vind het enger om op een verjaardag te staan. En bij wijze van spreken even. Ik ga dan. Als ik op Pinkpop op een podium sta. Het maakt me geen reet uit. Ik zie daar geen mensen. Snap je wat ik bedoel? Dus wat jij nu zegt, zo klein.
Vond je dat spannend met Koekeroe?
Vond ik super spannend. Sterker nog, ik ga het ook nooit meer doen.
Zo spannend. Nou, dat heb
omdat ik gewoon dacht, nee.
Dat heb ik dus met die lezing online bij jou. Dat ik in zo'n cameraatje moet praten. Ik praat liever voor 2000 man dan in zo'n cameraatje.
Ja, oké. Maar heb je dan niet bij zo'n retreat, dat je straks gaat doen, dat die mensen gewoon... Ja, ik zeg ook die mensen, bedoel ik echt niet zo lullig. Ja, dat het gewoon te dichtbij komt en je dat weer op gaat slurpen. En dan
nou, het is wel grappig dat je het zegt, want ik had bij podcast opname in een kasteel, kreeg ik heel erg pijn in mijn nek. En er zaten 100 man in het publiek. Ook veel mensen met ook een verslavingsthema. En er is ook veel gehuild en zo die dag. Supermooi dag. Maar mijn hele nek zat vast. Vanaf podcast 2 al. En echt zo, ik dacht, en aspirintjes. Nou, toen had ik die week daarna dat retreat. En toen had ik dag 1 weer mijn hele nek vast. Dacht ik, ik pak die energie over van die mensen. Dus toen heb ik op dag 2 van de retreat gewoon mijn meditatie helemaal gedaan. En mezelf helemaal in zo'n ballon gezet. En zo
gewoon, precies.
En toen dacht ik aan het einde van de retreat, ik heb geen nekpijn. Dus je moet jezelf je daar gewoon een beetje voor beschermen. Maar het mooie is van het onderdeel wat ik doe binnen die retreats, is de paarden. En daarnaast huur ik mensen in die ademwerk doen of andere dingen. Zoals mijn zusje doet dan dit weekend zelfliefde. Iets. En bij mij doen de paarden het. Dus ik faciliteer het eigenlijk alleen. Mm-hmm. En die paarden, het gaat over de ervaring met het paard. En ik geef alleen maar objectieve observaties terug. Of alleen maar ik waarneem en ik zorg dat ze veilig zijn. Dus ik ben ook niet heel hard aan het coachen of zo. Ik laat alles bij die mensen. En het was ook heel erg verbindend. Ik vond het wel leuk.
En als je morgen gebeld wordt door... ik kan echt even niks goed verzinnen.
Nee,
maar
geen tv-programma's.
Nee.
Nee, zeker niet. Gisteren vroeg mijn management voor een pilot, voor iets. Ik denk, waarom zou ik dat in vredesnaam doen? En vandaag kreeg ik een appje, kan je zingen? Ik denk, waar gaat dit weer over?
Oh, ga je meedoen aan een, het ene programma?
Niks meer, nee.
Nee?
Nee, als het iets te maken zou hebben met wat ik wil doen, met Killer Mindset, of het zou een bewustwordingsprogramma zijn, of een retreat op tv...
Maar de,
dat zou je ook wel bij jou passen. Dat we zo'n koekoeroe versus retreat doen op, weet ik het, met mensen die dan klisma's en ijsbanen.
Ja, maar dat wordt dat. Dat wordt het
dat
niet.
Dat wordt weer zo'n tv-programma. Net als een beetje met Patty vroeger, met die klisma's.
Ja, en ik heb het helemaal niet gezien, maar blijkbaar is, als het gaat over spiritualiteit, heel erg dat B&B... vol liefde, ik ken het niet, maar...
die meneer was... Ja, dat hebben... Ik vond het wel grappig, want daar heb ik ook mensen over gehoord... die dan niet spiritueel waren en die dacht echt, wat een gekke.
Nee, ja, precies. Dan zit het weer in zo'n hokje, weet het brein weer van... Oh ja, zie je wel, het zit daar.
Zijn die wappies.
Maar waar ben je... Ik bedoel, ergens blijf je toch altijd verslaafd aan dopamine?
Dus dat is wat er eigenlijk uitkwam. Uit die therapiesessies met Martin. En omdat ik dat dus nu beter begrijp... En mijn amygdala is waarschijnlijk ook wat groter dan een normale.
Dat is in je hersenen.
Ja, dus om die te resetten, zeg maar. Dat is waar het stresshormoon uitkomt. Ben ik nu aan de microdosis. Want de onderzoeken zeggen al dat dat... echt vergevorderd is, dat microdosis dus kan...
Maar blijf je dat dan je hele leven doen? Hoe werkt dat?
Zorgt
het gewoon voor nieuwe verbindingen en zijn...
Dat zeggen ze, ja. En ik moet zeggen dat ik dus ook mezelf altijd alcohol gun, elke avond, twee rijntjes. En dat ik dat 4 maanden lang iedere avond had gedaan, op een paar avonden na. En nu dus 18 dagen niet, zonder moeite. Ik kan het op mindset, kan ik het ook wel eens keer 40, 50 dagen niet doen. Maar het gaat erom dat je er weer een nieuwe gewoonte van maakt. Dat je kan reguleren je stress zonder alcohol. En dat lukt wel met die microdosis nu. Dus ik ben
en heb je dan nooit, dit is allemaal projectie vanuit mezelf, dat je even denkt op een dag, ik neem even 5 van die doseringen.
Niet gewoon op een dag. Nee, maar ik vind het wel leuk om te doen. Doe ik ook wel eens, 45 gram.
Ja, precies. Ik zou gewoon...
Maar niet 5 is net niet, want als je net te weinig hebt, dat is niet fijn.
Nee.
Kom je er net niet lekker in. Maar 45 gram psilocybine, helemaal top.
En dat is dan gewoon wat drippen, of niet? Of
ja, maar dan inzichten krijgen.
Ja, nee, dat ken ik wel. Ja, ja. Maar gewoon nu, omdat dit dan een soort dagelijks ding is...
Nee, maar ik voel er niks van. Hè? Nee. Want dat is, ik heb een keer een gram genomen, dus dat is zo'n hele microdosis. Ja. Ik zit op een halve.
Ja.
Nou, toen kon ik helemaal niks meer. Nee, maar ik ging er ook op kauwen. En dat moet dus niet met microdosis. Met microdosis moet je het juist opslikken. Nou, ik zat hier echt te space. En het was best een drukke dag. En kwam helemaal niks meer uit. Dus dat doe ik niet meer.
Nee. Maar goed, er zit even geen eind aan. Dit is gewoon wat je nu...
Nu even, ja. Ja, ik wil gewoon echt eventjes die reset met die alcohol. En wel in het weekend zou ik straks weer willen drinken.
Ja.
Maar niet elke dag om te ontspannen.
Nee. Maar dan nog, en het is niet, dit lijkt bijna een soort kruisvoor of een waardeoordeel, maar dan in die end blijf je dan toch nog steeds verslaafd aan dopamine. Dat is toch wat wij allemaal een beetje zijn.
Ja, maar als ik door die microdosis nou die hechtingstofjes en die stresshormoon kan verlagen en die dopamine, weet ik niet of dat verhoogt, dat weet ik niet.
Nee.
Dat zou ik me nog eens in moeten verdiepen, maar volgens mij zorgt het er juist voor dat je beter stress kan reguleren, dus kan ontspannen meer.
Ja.
En ja, uiteindelijk ben je wel dopamine. Iedereen met die telefoons, met sporten, met heel de dag. Ja, ja.
Nou, dat is meer. Kijk, ik vind het wat ik er zo lekker krachtig vind aan het boek. Is, nou ja, in 12 stappen naar de beste versie van jezelf. Daar hebben we toch wel de echte versie. En het zijn ook echt 12 stappen. En er wordt een hoop. Ik heb het al echt een keer aangeraden aan iemand van de week.
Leuk.
En dat is omdat die vroeg van die wilde gewoon ergens beginnen. En dan kom ik met al de klassiekers. En dan denk ik, je moet Eckhart Tolle, je moet de Fontaine.
Nog te ver.
En dan denk ik, en hier. Jij pikt...
Alles eruit. Je zit een beetje van dit in en een beetje van dat. Het is eigenlijk mijn hele reis wat ik heb gedaan, inderdaad.
En toen kwam ik ook weer even, dat vond ik zelf dan ook leuk om te doen. Kernwaarden en zo.
Oh ja.
Maar toen dacht ik wel, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, dat ik dacht, kernwaarden zijn belangrijk, want dan weet je waarvoor je staat. Maar eigenlijk zit daar dus ook nog weer wat achter. En dat heeft dan veel meer met angst of zo te maken. Waarom dat een kernwaarde is. Denk je niet?
Nou, bij mij is een kernwaarde bijvoorbeeld eerlijkheid, oprechtheid. Ja. Ook binnen mijn bedrijf, maar ook privé. Ja, wat zit er voor angst achter? Ja, dat iemand niet eerlijk dan is of ja. zo tegen je. Of dat je gekwetst wordt misschien. Maar ja, het is wel
een belangrijke kernwaarde. Ja, het is ook wel echt een kernwaarde. Maar kijk, ergens denk
ik... Vrijheid is ook een hele belangrijke voor mij.
Ja, dat zeggen veel mensen. En ik heb dat helemaal niet zo.
Nee?
Nou ja, omdat ik er... Maar daarom zeg ik het inderdaad misschien wel.
Maar je bent al vrij. Je bent al eigen baas.
Omdat ik er niet... Precies. Omdat ik er niet bang voor ben dat ik het kwijtraak. Omdat ik denk... Ja, nee, maar ik weet bijvoorbeeld... dat jij vorige keer noemde jij als boek de zin van het bestaan. Ja. En dat is natuurlijk de essentie van... Je bent gewoon vrij in je hoofd. En zo voel ik dat. Nou ja, niet zo als hij. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Maar die vrijheid voel ik gewoon in mijn hoofd. Ik weet dat niemand daaraan komt. Nee. Dus ik ben helemaal niet bang... Het is wel ergens is natuurlijk een soort
Het is wel extreem.
Ja, dat is...
Maar voor mij is het belangrijk om dat op mijn vizier te houden. Omdat bijvoorbeeld wanneer je dus weer zo'n dopamine droom voorbij komt van een retreatcentrum, ego-driven, 100 man personeel, daar gaat mijn vrijheid.
Ja.
Oh nee, fijn.
Ja, precies.
Vrijheid is je kernwaarde.
Ja.
Dus die gaan we niet meer doen, want dan ben je straks 60 pas als je vrijheid hebt.
Ja.
En ik wil op donderdag op mijn kleinkind passen en liefst nog een dag in de week. En mijn dochter appt me, kan niet elke maand een weekendje bij je slapen? Daar wil ik ja op zeggen. Dus dan hou ik elke keer, past dit bij mijn vrijheid of niet? Als ik dit ook nog op mijn bordje leg.
Snap ik.
Dus zo hou ik het ook zakelijk een beetje erbij, die kernwaarden.
Nou ja, daar heb ik zakelijk, ben ik oprecht gevraagd, waarvan ik niet had verwacht dat ik hem in de podcast zelf ging stellen. Maar ik wilde hem wel voor jou als mens stellen. Wat ik echt niet begrijp, maar Jij bent notabene zelf je uitgeverij begonnen destijds.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat het een hoop gekut was. Maar goed, ja, je bent dan helemaal begonnen.
Mm-hmm.
En dan kom je nu met je nieuwe boek. Zit je bij Cosmos Uitgevers?
Ja. Nou, dat staat ook in mijn boek. Dat is namelijk... Ik zat al bij Cosmos voor mijn eerste boek.
Ja.
Nou ja, die zijn er toen natuurlijk heel rijk van geworden.
Ja.
Ik iets minder rijk.
Ja.
En toen dacht ik met mijn ego dat ik alles zelf kon.
Ja.
En dat natuurlijk in essentie kan je alles zelf, maar kan je het goed zelf? Dus toen heb ik een paar boeken zelf uitgebracht.
Had je nog een soort foutje met een IS, zo'n nummer?
Ik heb allemaal foutjes gemaakt.
Maar dat heb ik wel gelezen, maar eigenlijk snapte ik dan niet. Dan dacht ik, ja, die fout heb je niet helemaal gemaakt.
Ja, oké, maar je hebt ook niet het team. Kijk, in mijn ogen, een killer mindset is ook durven toegeven dat je het niet kan. Dat je het misschien niet zo goed kan, dat je misschien... hulp nodig heb met hulpvragen. Want ik kan het wel weer doen erbij, maar ik heb al heel veel te doen. En dan moet ik de mensen die ik heb van alle projecten afhalen om weer boeken te gaan verkopen. Terwijl een uitgever precies weet wanneer een folder uitkomt, hoe ze het bij de boekenhandels krijgen. Die hebben daar een heel team voor, die hebben een sales team. Dus doordat ik 3 boeken zelf heb uitgebracht, en die hebben het ook goed gedaan, maar niet zo goed als de boeken die ik met Cosmos had gedaan, wist ik gewoon, oké, fijn, dit had je beter niet zelf hoeven te doen. Nou, wel om ervan te leren de uitgever wel degelijk meer weet dan dat ik weet. Dus ik heb toen eigenlijk gewoon toegegeven dat ik het beter met hun kon doen. Maar ik heb ze natuurlijk wel even gevraagd om een ander percentage.
Nee, oké. Okay.
Ja, dus het was echt zo. Op vakantie kwam, dacht ik echt zo van, nee, nu ga ik dit boek schrijven. Dat was al 3 jaar wel dat ik dacht, ik wilde het boek schrijven. Maar ik vond het ook wel belangrijk om zelf nog coachingopleiding te hebben gedaan. En toen zei ik, Melanie, wil je nog een boek doen voor 50-50 deal? Doe je ook 50-50 deal, zei ik. En toen zei ze, ja, nee, voor jou natuurlijk wel.
Mooi. Nee, maar dat is... ja. En ik vind het heel mooi, daar wil ik straks ook mee een soort van afsluiten, wat dan inderdaad die killer mindset betekent. We hebben allemaal een beeld daarbij, maar je hebt net al een soort ander licht op te laten schijnen. Maar even nog over het boek vroeg ik me af, vond je het zelf of vind je het zelf heel belangrijk?
Voor die wetenschappelijke dingen?
Ja. Nee, er staat dus over het einde echt een wetenschappelijk onderbouw.
Dat vond de uitgever heel belangrijk. Okay. En ik vond dat zelfs een beetje irritant.
Oké, wat geinig.
Want
eindigde, nou okay,
dat boeit mij namelijk helemaal niks.
Oké, top.
Want de wetenschap is wat de mens weet eigenlijk. Maar mens weet natuurlijk nog heel veel dingen niet. Of is nog niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar voor mij was dat niet zo belangrijk. En vorige keer, omdat ik natuurlijk heel dyslectisch ben, had ik echt een schrijver ernaast. Dus dan deed ik mijn stukken schrijven en dan stuurde ik het naar haar toe. Van, kan jij dat dan verbeteren? Maar nu heb ik gewoon mijn hele spelling met AI gedaan. De uitgever zei tegen mij, ja, wil je weer dezelfde editor? Of,
ja.
En dus ik zei tegen haar, nee, dat hoeft niet, ik kan het nu zelf, weet je wel. Maar daar ging natuurlijk nog steeds mensen doorheen. En zo'n vrouw die er dan doorheen ging, die dan de hele tijd vraagtekens erbij gezet. Waar is de wetenschap? Waar is de wetenschappelijke onderbouwing? Daar word ik zo geïrriteerd van, merkte
ik. Ja, maar het is wel, ik vind het goed dat ze het doet, want het is natuurlijk in het leven is dat ook wel heel veel mensen nemen die rol op zich.
Ja, dus dat vonden hun heel belangrijk. Dus het zit erin. En in sommige dingen is het misschien ook belangrijk. Oh ja, bijvoorbeeld bij het stukje wat hun heel belangrijk vonden. Dat gaat over eetgedrag. En als je dus controle hebt over je eten, zoals bijvoorbeeld bulimia of anorexia. Of zoals ik ook gewoon in mindere mate gewoon heel streng was voor mijn lijf. Dat gaat vaker over de dochterrelatie, vader-dochterrelatie.
Ja. Nee, ik voelde de druk.
Ja.
Nee, maar echt het belang. Ja, serieus. Omdat ik. En ik moet zeggen, nu doe ik het een beetje met een soort negatieve inslag. Maar ergens. Kijk, ik was eerst natuurlijk. Ik had geen idee of wij een zoon of een dochter zouden krijgen. Ergens. Nou, ik heb dat naar Floor ook wel uitgesproken. Durfde het hier ook wel uit te spreken. Ik weet niet waarom. Maar als je aan mij zou vragen, wat hoop je? Dacht ik gewoon, ja, jongen, voetballen. En dat is gewoon wat je kent. En nou, je gaat het natuurlijk aan dat onderzoeken. Een dochter. Wow, een dochter. Ja, ik zou nu echt ten eerste natuurlijk meer anders kunnen voorstellen. Maar ook niet anders willen. Nu zou ik bijna weer bang zijn als ik ooit nog een zoon krijg. Maar dat komt dan wel weer. Maar ik voel gewoon aan alles dat ik denk. Ja, wat er ook gebeurt. Ik ben haar vader. En dat vind ik echt fucking vet.
Ja.
En dan kan ik het echt nog verkloten. Maar dat ga ik echt niet doen. Maar ik bedoel, ja. Nou ja, ik kan het niet uitleggen.
Supermooi, toch?
Ja, supermooi.
En nu jij met alles wat je weet en hoe je aan jezelf werkt.
Ja.
Maar ook
nou,
dan.
Maar dat weet je dus ook, en dat is het een beetje. Ik bedoel, ik heb geen illusies. Ik ga mijn kind een trauma geven.
Ja.
Ik weet even niet welke. En ik hoop dat het niet een te groot ding is. Maar weet je, dat...
Ja, maar ik denk als je aanwezig bent...
Ja, dat zeg
dat
je net
gewoon
wel,
echt het allerbelangrijkste is.
Ja.
En dat je ook durft te zeggen, nou, papa weet het ook niet altijd. Nee. Dat heb ik ook op een gegeven moment tegen mijn dochter gezegd. Ja. Ik heb geen boek
gelezen.
Was
een beetje wat ik bij jou in de tuin net een beetje voelde.
Je doet gewoon je best en we doen ons best. En er is geen boek voor. En ja, sorry als ik je pijn heb gedaan, weet je wel. Zo, en er gewoon zijn. Ik denk dat het belangrijkste is voor kinderen om er te zijn. En ik heb daar ook wel in gefaald. Want ja, als dat je alleenstaande moeder bent en je moet gewoon overleven.
Ja, dan nou, gefaald je... zeg je wel weer gelijk hard.
Nou
vind
ja,
ik.
Ik ben er ook niet
ook
altijd
jij hebt gedaan
geweest.
Wat je hebt gedaan wat je kon, ja.
Weet je wel, dus...
Denk je dat we in een goede tijd zitten?
Ja, hele mooie tijd, toch?
Ja, nou, dat denk ik ook. En je schrijft er ook over, spiritueel bewustzijn neemt toe. Ja. Ja, ik weet soms nooit zo of het ligt aan mijn eigen bubbel.
Nee, ik denk dat dat echt zo is. Dat is eigenlijk wel wat we aan corona hebben overgehouden, denk ik.
Ja.
Heel veel bewustzijn. Ik vind het super mooi eigenlijk de transformatie die ik zie bij mensen. En dat ze er ook open voor staan. Als je wat vertelt, dat het niet meer allemaal... Oh, toen wij jong waren, waren wij echt een gekke familie, hoor.
Ja.
En nu is het allemaal een soort van normaal. Weet je wel, maar we waren echt uitzonderlijk vegetarisch en mediterend. En dat was er helemaal niet.
Nou, wat ik niet wist, is dat jij... Hè, want ik weet dat je vooral het een beetje zo gek vond. En ja, mijn moeder moet dat nou en zo. Maar uiteindelijk begrijp ik wel dat je op je 21ste naar India bent gegaan. En
alleen,
dat was dus wel echt. Dus jij was er zelf ook wel...
Nou ja, maar ik ben er zo erg mee opgevoed. Kijk, we waren al als kind veel in India natuurlijk. En toen dacht ik op mijn 21ste, zat ik net in goede tijden... ik wil eens even weten hoe het nu is als ik daarheen ga in mijn eentje. Naar
nou ja, dit was ook daarom je stretch zone, het oncomfortabel opzoeken. Mm-hmm. Dat ging je bewust toen even, even iets spannender.
Maar toen dacht ik wel van, het is wel een beetje sectachtig.
Ja?
Ja, vond ik wel. Dat aanbidden van een persoon, knielen voor iemand, weet je wel, die dan zo gewoon doet.
Ja.
Ja, en dat iedereen dan helemaal door hem wil worden aangekeken en aangeraakt. En dat vond ik wel, dat snapte ik. Nee, dat heb ik als kind vond ik dat al raar en dat vind ik nog steeds.
En hoe zie je dat zelf? Want, maar ik weet het hoor, je hebt dit van tevoren gezegd, maar ik zie hier, nou ja, jouw
hoofd. Ja, ik had liever niet mijn hoofd
nee,
op.
Nee, maar ergens, trek jij mensen mee? Nou, ik hoop, of ik weet niet hoop, maar ergens zullen mensen jou ook aanbidden in wat je doet.
Aanbidden, dat klinkt wel
heel erg. Oké, dat snap ik. Maar, je motiveert in ieder geval fucking veel mensen.
Ja, dat vind ik wel mooi. Dat vind ik mooi. Ja. Maar ze hoeven niet op hun knieën voor mij.
Oké, dan is dat duidelijk.
Nee, dat hoeft niet. Maar ik ben wel heel blij. En ik hoop gewoon dat ik ook al die mensen in theater zal ontmoeten.
Ja.
En dat ik in wat ik met dat theater wil gaan doen, en dat is, wordt echt superleuk, is echt dat mensen naar buiten lopen en denken: wauw, dit ga ik doen en dat ga ik doen en dat ga ik veranderen en zo ben ik. En dat, weet je, dat ze echt denken: ik kan het ook.
Ja.
Want ik geloof gewoon dat alles kan als je het vanuit je hart wil.
Nou, en het is en een mooi gaat. Moment, want kijk hoe je het went of keert. Als je gewoon even die stap naar een theater is al daar naartoe. Oh, ik ga volgende week, dit duurt een paar maanden. Maar ik geloof er heel erg in dat ontzettend transformatiemoment zou kunnen zijn.
Voor mensen.
Voor mensen,
ja, zeker.
Maar je legt de lat voor jezelf nu nog hoger. Ik ga zeker komen
kijken.
Ik vind
het echt spannend.
En los van dat, want dat staat nu al in het veld. Ja, het is een beetje een gekke vraag misschien, maar heb je nog ambities? Ik bedoel, kijk, je gaat een boek schrijven dus ook over
liefde. Dat liefde. Wordt wel een beetje een wat moeilijker boek voor mij om te schrijven.
Ja.
Niet vanwege mijn liefdesleven, maar gewoon omdat ik daar ook nog wat research in wil doen. Mm. Ook zelf onderzoek nog een beetje.
Ja. Nou ja, dit boek Killer Mindsets schreef je, en dat schrijf je ook tussen de regels door, juist in een soort liefdesverdriet tijd even. Maar goed, dat gaf ook wel een soort van kracht. En de mooiste quote uit het boek is letterlijk van jezelf, meen ik serieus.
Of met die springplank.
Ja. Het verschil tussen een struikelblok en een springplank is hoe je het gebruikt.
Ja, maar dat heb ik altijd met mijn broertje, want... Ja, ik geloof heel erg altijd...
Maar heb je hem echt zelf bedacht?
Nou, niet zelf bedacht, nee. Wel gebruik ik hem zelf. Hij is van niemand.
Nee, nou, dan is hij toch van jou.
Maar ik gebruik deze altijd, want het is eigenlijk hoe je gewoon naar een situatie kijkt. En als we dan weer naar dat meetbare leven kijken, geloof ik dat we misschien niet het leven meetbaar kunnen maken, maar wel hoe we er naar kijken. Snap je? En alles wat er in mijn leven gebeurd is, die ellende, is een springplank. Uiteindelijk voor wie ik nu ben.
Ja.
Snap je?
Ja.
En je kan het ook zien als een struikelblok. En dan ga je dus in dat halve glas leeg. Wat ik dus in mezelfde familie heb. Hè? Dus ik heb een broertje die dat heeft. En voor hem is het glas zeg maar half leeg. En al die dingen heeft hij ook meegemaakt.
Ja.
Dus hij ziet het als een struikelblok. En ik zie het als een springplank. Ja. Dus we hebben hetzelfde soort van leven meegemaakt. Ja, alleen het is, ik kijk er anders naar dan dat hij kijkt. Dus als het leven niet maakbaar is, prima. Maar dan is dus, hoe kijk je ernaar? En dat heb je wel in de hand.
Absoluut.
Dus dat kan je altijd transformeren.
Ja. Dit glas overigens is wel gewoon leeg. Maar dat is voor de mensen die ook kijken. Maar de vraag is dus, los van dat boek. En want dat is al een beetje uitgelegd. Maar heb je nog verdere ambities? Wat?
Nou ja, wat over dat bedrijf moet wel natuurlijk verkocht, want dat heb ik nou eenmaal opgezet.
Ja, ja, okay. Dus dat is nog wel voor 100 miljoen miljard moet dat...
Nee, dat hoeft dus niet meer. Nee, okay. Niet meer voor 100 miljoen.
Nee,
okay. Dat betekent dat ik nog heel lang moet werken erin.
Maar ik zie het wel, ja, ik heb er geen verstand van, maar ik ben blij.
Het ligt overal wel.
Eerst stuur je wel eens wat op of weet ik wat, maar nu kan ik het gewoon...
ik wil nog steeds
nee, 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 zo moet ik het helemaal niet, maar toen zag ik het gewoon nergens.
Nee.
En nu, eerst was het, vond ik het wel vet, zag ik, en nu is het gewoon bij de appie en weet ik wat allemaal.
Ja, ja, het is super mooi. En nu ook Scandinavië doen, dus ik ben echt super trots op.
Nee, oké.
Ja, dus wel hele mooie dingen, mooie groei. Maar het is wel een bedrijf op een andere manier... dan gewoon doen waar je zin in hebt. Je moet gewoon echt je hoofd erbij houden, zeg maar. Je hebt met voedselwetgeving te maken. En het is gewoon echt werken.
Ja,
oké. Okay.
Daar wil je op een gegeven moment wel mee stoppen. Dat is eigenlijk de ambitie.
Ja, maar ik vind het wel heel mooi weer. Ik geniet er ook wel weer van. Want ik zie ook de groei en denk ik, het lukt maar wel gewoon. Ja.
Ja, het leuke vind ik, heb dus expres even deze aflevering weer eerder teruggeluisterd. En toen deed ik iets nog niet, dus ik kan dat gewoon nu wel doen. Dat is namelijk de vraag stellen, hoe kijk je aan tegen de dood? En ik realiseer me dat ook in jouw leven, nou in ieders leven, maar ook zeker in jouw leven, is dit een thema natuurlijk.
Ja, ik denk wel altijd van dat je beste leven moet leven, omdat... Als je dan visualiseert, als je op je sterfbed zou liggen, hoe kijk je dan terug naar je leven? En misschien is dat een beetje narcistisch, maar dan zou ik toch iets willen hebben gevoegd in andermans leven. Dus niet alleen in mijn eigen gezin, maar dat ik toch een soort van verschil heb gemaakt in andermans mensen hun leven, zeg maar. Dat zou ik wel willen nalaten. Dus ik hoop met zoiets als dit, een boek, en krijg natuurlijk al heel veel berichten.
Maar dit vind ik machtig mooi. Jij bent de eerste ever... die je eigenlijk al antwoord geeft op de vraag... hoe wil je herinnerd worden?
Ja, dat vind ik het belangrijkste.
Ja. Maar dat vind ik... Ik deel deze mening, maar er zijn veel mensen... die toch een beetje zeggen... ja, vind ik niet belangrijk, heb ik niet onder controle. En dat laatste is natuurlijk ook zo. Maar jij begint er eigenlijk mee. Over,
ja, want dat vind ik het belangrijk. Ja. Ja, en ook naar je kinderen, hoor. Dus tuurlijk, ook moeder, wel dat mijn kinderen zeggen, nou, dit of zo en dat.
En, ja, ja. En dat maar, gaan ze zeggen, hè?
Ja. En voor de rest hoop ik nog niet dat ik doodga voor hun. Voor mijn kinderen. Tuurlijk. Maar ik heb wel geleefd.
Ja. En hoe oud denk je dat je gaat worden?
95,
lekker. Ja. En wat denk je dat er dan...
Ik voel wel, als ik zo doe...
Ja, ja, ja.
Dat er een rechts of een links is of zo. Dus dat er een pad is. Dat het ook anders kan gaan. Dat lijkt dat ik dat voel. Maar ik weet niet of dat zo is. Maar als ik het juiste pad kies, dan wordt het 95.
Ja, en dat andere pad is ergens ook goed. Dan ja, is dat pad,
maar ik vind het, ik ben niet zo bang voor de dood.
Nee,
ik vind het meer verdrietig voor mijn kinderen. En omdat mijn zoon al geen vader heeft, vind ik dat ik er nog even moet zijn voor hem. Maar als ik terugkijk naar alles wat ik al heb gedaan, ben ik eigenlijk ook wel heel tevreden.
Ja, man.
Ja.
En wat denk je dat er gebeurt, even technisch gezien? En dat weten we natuurlijk niet, maar nou ja...
Als je doodgaat? Ja, maar... Nou, eerst dacht ik dat ik dat helemaal wist. En nu twijfel ik weer aan alles. Oh. Ik luister heel veel naar... hoe heet ze nou? Die is overleden, die altijd hypnose deed. Kennen, nou...
Oh, een Amerikaan?
Ja, hoe heet zij nou? Ja, wat, luister ik s'nachts naar als ik niet kan slapen.
Maar ook van Abraham Hicks en zo, die
Oké, nou, ik zoek het zo wel even op. Ja. Maar zij heeft dus heel veel duizenden mensen onder hypnose gebracht.
Ja. En die vertellen dan over licht en tunnel? Of
die vertellen over vorige levens.
Ja, oké. Okay.
Maar
ja, ja.
Op een gegeven moment kwamen er andere mensen door via die mensen. Zij heeft een bepaalde technologie... ontwikkeld. Die dus, kijk, want ik ben ook onder hypnose geweest bij Maarten Overzier, maar dat is een hypnose staat waarin je nog bewustzijn hebt.
Ja.
Dus dan kan je naar sommige stukken niet. Maar zij is bekend en beroemd geworden eigenlijk in heel de wereld, omdat zij je onder hypnose kon brengen waar je niet meer wist dat je in de kamer lag. Dus kon je dieper gaan, dus kon je naar vorige levens. En op een gegeven moment kwamen daar stemmen doorheen van mensen die wat wouden zeggen. En die waren al overleden, hè? Dus dat zijn...
Ja, ja, ja.
Zij heeft dus jarenlang hypnose gedaan. En ineens kwamen er stemmen binnen van, ik ben die en die. Een of andere bekend iemand die dan overleden was. En ik wil je wat stellen. Maar ze zei, hoe kom jij hier dan nu in? Ja, we leven nu nog. Dus toen kwam zij erachter dat er parallele tijdlijnen zijn en dat alles nu nog steeds is. Dus er is geen verleden. En ik luister hier 's nachts naar als ik niet kan slapen.
Oh, en want dan kan je ineens lekker slapen?
Nou, dan val ik er mee in slaap en dan ga ik er dus helemaal over dromen. Dus nu dacht ik opeens, oké, er zijn dus allerlei parallellen tegelijkertijd. En je kan dus ook nog weer opnieuw geboren worden in het verleden. Snap je? Want dat is nu ook, want tijd bestaat. Ja, en toen werd ik dus echt helemaal gek. En toen wist ik het opeens niet meer.
Nee.
Zij is wel heel goed. Ik ga zo even opzoeken. Ja. Maar dus toen wist ik het niet meer. Maar ik heb zelf wel ervaringen met mensen die dood zijn. Die ik dan voel meer. En nu even niet meer. Maar hier in huis heb ik heel erg de vader van mijn zoon gevoeld. Mm. Eigenlijk tot 2 maanden geleden.
Was dat prettig?
Hij kwam eigenlijk altijd in een droom. En dan kwam hij eigenlijk dingen vertellen over mijn relaties altijd. Oh. Toen me eigenlijk een soort ontstoken.
Ja, ja. Sorry, maar niet Dr. Love, dat hij zei...
Nee, doe dit maar niet, zei hij dan tegen mij.
En
dan kreeg ik echt ruzie de volgende dag. En dacht ik, ja, je bent gewoon aan het stoken. Maar ja, toen was ik dus naar een sjamaan gegaan. En toen bleek dus dat hij in de limbo zat. Dus dat hij niet was overgegaan.
Ja.
Omdat hij nog wat dingen had te doen. En toen hebben we hem helemaal overgebracht. En daarna is hij nooit meer gekomen in de droom. En toen ging ik er wel over nadenken. Toen dacht ik, dus ben je dan nog gewoon in jouw hoedanigheid? Want als je allemaal vorige levens hebt gehad, dan ben je toch... Wie ben je dan als je dood bent?
Ja.
Ben je dan die laatste? Ja, of ben je dan die daarvoor? Of ben je gewoon een ziel? En hoe kan het dan dat ik hem nog zag? Hoe die er helemaal uitzag? En soms weet ik het gewoon echt niet meer. En Ilko, zeg maar, die ook in het boek staat, die zenleraar waar ik vroeger kom. En die zegt dan, want ik ga dan wel eens naar helderziende, zegt hij, ja, maar Fai, alles is informatie. En alles is aanwezig, alle informatie. Dus een helderziende pikt gewoon de informatie die nog steeds aanwezig is. En die kan dat tegen jou zeggen. Dus die kan zijn grapjes maken en dingen. Want alles wat hij heeft gezegd is hier nog. Dat is informatie die nog aanwezig is.
Dus dat gaat nooit weg.
Nee, dus hij zegt die helderziende, die pikte dat gewoon op. Ja, en ik zeg, hoe weten die dan die en die grapjes en dat en dat en dat?
Ja, dat hangt er gewoon.
Dat hangt er gewoon. Ja. En dat kunnen hun dan downloaden. Dat is zijn visie. Hij denkt, je gaat dood en je wordt een soort van licht of zo.
Ja.
En niet weer een mens. Nou, mens sowieso niet, maar... Ja, ik weet het niet. Nee, ja, je weet het ook eigenlijk gewoon niet. En soms ben ik er heel erg mee bezig en dan denk ik, laat maar gewoon.
Maar je bent er niet bang voor in ieder geval, los van voor, als moeder.
Maar wat wel vervelend lijkt, dat je dan doodgaat als het donker is en dat iemand je vindt.
Wat is dit nou weer van... hoe bedoel je?
Ja, dat je kind binnenkomt zo, dat je dan dood
is. Natuurlijk is dat vervelend.
Dat lijkt me wel heel eng.
Oké, killer mindset. Dit eindigen we daarmee. Want, maar ik moet zeggen, heel eerlijk gezegd, vind ik het een wat agressieve titel.
Mm-hmm.
En nu hebben we het ook nog eens over de dood. En jij begint over het donker gevonden worden. Vind ik allemaal een soort donker iets. Maar, en dit heb je al een keer gezegd. Notabene op de boekpresentatie waar ik was. En ik moest daar heel erg om lachen. Of lachen, ja. Het was ook een fijne boekpresentatie. Omdat die niet fijn was. We moesten in een ijsbad. Ik was daar godsamme helemaal niet op geprepared. Allemaal stemmetjes in mijn hoofd. Wat een gekut. Ik had hier ook niet moeten zijn. En naderhand natuurlijk fucking blij. En helemaal energy. Het was een fijne dag. Maar daar zei je het al. En dat wil ik eigenlijk nu weer een keer uit je trekken. Kijk, maar met killer mindset kan je natuurlijk denken. Bam, doorzetten. Gewoon.
Nou ja, een killer mindset is voor mij, is voor iedereen anders. Voor iemand die bijvoorbeeld niet doorzet, kan het een keer zijn dat hij doorzet. Maar ik ben natuurlijk een doorzetter van origine. En ik mag juist wat zachter worden, wat milder worden, wat liever worden voor mezelf en wat minder hoeven moeten. En dat is voor mij een killer mindset op dit moment.
Ja, nou, dat vind ik machtig mooi. En nou ja, dat ik ben blij. Nou, vind ik een fantastische afsluiting.
Je bent altijd zo lekker enthousiast.
Ja, nee, maar dat ben ik ook echt over het boek en over waar je nu staat. En wat mij betreft gaat het geen 3 jaar duren, maar maximaal 3 jaar. Dan doen we Koekeroe aflevering 888.
Koekeroe.
En dan kijken we wel waar we dan weer mee bezig zijn.
Ja.
Dankjewel voor de sessie. Dankjewel voor het boek. Dankjewel dat je bestaat. En voor de gastvrijheid.
Dankjewel.
Ja. Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry, maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.